het punt over het besluit van hoe dat deze gemeenteraad is georganiseerd. En daar vragen we ook uw stem over. U mag stemmen. Geen iemand. Heeft iedereen gestemd? Nog één keer vernieuwen en dan toch maar afsluiten.
Twintig voor.
Het volgende punt is G2 en dat zijn de notulen van de gemeenteraadszitting van 20 december. En daar vragen we ook de stemming over, tenzij dat iemand daar het woord over vraagt. Nee, dan gaan we over tot de stemming. U mag uw stem uitbrengen.
Ja, oké.
Wil u de stem even 21 voor?
Nee, 20 voor, 1 tegen.
Oké, dank u. Het volgende punt is een kennisname en daarvoor geef ik het woord aan onze burgemeester die verslaggeving doet vanuit het vaccinatiecentrum. Koen.
Dank u wel, voorzitter. Voor deze gemeenteraad is de verslaggeving eigenlijk redelijk kort. U heeft ook allemaal vernomen uit de media dat het aantal besmettingen zeer ernstig is toegenomen, weliswaar met minder ernstige gevolgen als tijdens de vorige golven. Dat is ook zo in Boeghout, dat heeft in onze hele zone van het vaccinatiecentrum. Dat heeft wel een ernstige weerslag gehad op het onderwijs en de scholen. Wat voor Boeghout betreft, vooral dan het secundair van het Sint-Gabriel College, waarbij bij regelmaat klassen zijn moeten gesloten worden en afstandsonderwijs is moeten georganiseerd worden. Op een bepaald moment ging dat over 9 klassen tegelijkertijd. Op dit moment zijn dat er nog 3, dus we zien natuurlijk wel een gunstige evolutie, alhoewel dat dat ook te maken heeft met uiteraard de wijzigende quarantaineregels die eindelijk ook zijn aangepast, want de situatie van klassen in quarantaine te laten gaan bij 4 besmette medeleerlingen was niet langer houdbaar. We hebben ook een aantal onderbrekingen gehad of moeilijkheden gehad in de Jan Frans Willems school, waarbij dat er al eens een dag of een paar dagen een klas thuis moest blijven. We hopen dat dat langzaamaan maar zeker achter de rug ligt en dat die wijziging van die quarantaineregels daar positief kan toe bijdragen. Wat natuurlijk ook heel belangrijk is, is uiteraard de vaccinaties van de leerlingen in basisonderwijs, dan spreken we van de 5- tot 11-jarigen, waar wij toch zien dat wij met onze zone vrij hoog scoren. Dus nu zitten wij ongeveer aan 40%. U zal zeggen van ja, maar 40%, maar we merken daar toch nog wel heel veel maatschappelijk debat rond. Er zijn natuurlijk ook al wat kinderen die corona hebben gehad zonder ernstig ziek te zijn en ook al een immuunsysteem hebben ontwikkeld. Maar 40% vaccinaties is in vergelijking met het gemiddelde in Vlaanderen toch redelijk goed. Ook de boosterprik loopt goed in onze zonen. En ja, we zijn nu eigenlijk aan het wachten om te bekijken van goed, wat moet er nog verder gebeuren. De boosterprik voor de 12 tot 18-jarigen ligt op tafel. Ook een aantal kwetsbare personen, de vierde prik en zo verder en zo verder. Dus ja, dat is eigenlijk allemaal een beetje wachten tot het agentschap zorg daar rond de beslissingen neemt over wat moet er nog georganiseerd worden. Maar alleszins is ons vaccinatiecentrum is dat klaar. En zal er afhankelijk van bepaalde beslissingen en prikken die nog dienen te gebeuren, mogelijk ook een afschaling gebeuren van 8 naar 4 lijnen. Waarbij het wel zo is dat we de 8 lijnen op zich wel operationeel houden, dus dat een opschaling ook onmiddellijk terug mogelijk is. Hè. Dus dat houden we wel achter de hand. Voor de rest kan ik u alleen maar zeggen dat het verenigingsleven langzaamaan maar zeker toch wel wat aan het heropstarten is in onze gemeente. Cultureel loopt dat heel goed, zie ik. En zie ik toch wel echt dat de mensen terug de weg aan het vinden zijn naar bijvoorbeeld Theater Vooruit, ook sportief. Ook de jeugdbewegingen zijn volop terug actief. Mogen nu ook terug weekends organiseren met overnachtingen. Dus hopelijk gaat dat allemaal de goede richting uit. Vanuit de gemeentelijke administratie kan ik u zeggen dat wij ook nog wel altijd blijven inzetten op zoveel mogelijk telewerk. En ik denk dat dat ook belangrijk is om inderdaad ervoor te zorgen dat onze dienstverlening maximaal kan blijven gegarandeerd worden op de verschillende diensten. Dat is een beetje de samenvatting. Niet zo heel veel nieuws, maar hopelijk gaat het allemaal de goede richting uit. Sven heeft nog een vraag, zie ik.
Ja. Sven?
Dank u wel, Koen. Vraag je, je zegt inderdaad problemen in de school, maar die zijn aan het afnemen of allee, aan het afvlakken omwille ook van de gewijzigde regelgeving. Vorige week kwam VOCA, daar dacht ik dat het was, naar buiten met een invloed van al die besmettingen en quarantaines op het bedrijfsleven. Wat voor effect heeft dat op de gemeentelijke diensten? Want er zijn inderdaad een hoop diensten die kunnen van thuis werken, maar een aantal diensten kunnen dat niet. Zijn er daar diensten die tijdelijk hebben gesloten moeten zijn, tijdelijk hun dienstverlening terug moeten schroeven omwille van quarantaines of ziektes bij personeel of hun gezinsleden?
Nee, dat is tot hiertoe nog niet gebeurd, maar we hebben dat thema wel besproken op ons overleg, dat wat als het dan zou gebeuren, ja, hoe dat we daar dan moeten op inspelen. Hè. Betekent dat dan een minimale dienstverlening gaan organiseren, diensten gaan sluiten of niet? Hè. Want natuurlijk een aantal basisdienstverlening moet, ik denk maar aan de dienstbevolking, moet uiteraard wel gegarandeerd blijven ten aanzien van ons publiek. We hebben ook nog wel een overleg gehad met de gouverneur. Hè, want er zou bijvoorbeeld, stel dat er een uitval is bij de diensten van de werf en dat er plotseling vriesweer en sneeuwweer is, dat er onvoldoende manschappen zijn om te strooien, ja, dan zullen we denk ik, dat is dan toen ook gezegd, hè, solidair moeten zijn tussen gemeenten onderling om elkaar bij te staan. Dus dat zijn natuurlijk wel situaties die zich zouden kunnen voordoen, maar gelukkig hebben we met Boeghout, zijn we hier nog niet mee geconfronteerd geworden.
Okay,
het is zelfs zo, en dat vond ik eigenlijk ook wel fijn, dat we zelfs op een bepaald moment mensen van de BKO hebben kunnen laten gaan helpen in de scholen ook nog. Hè. Dat is gebeurd. Dus we hebben daar ook nog okay. Ja, wat bijgestaan waar mogelijk. Ja.
Goed, ik denk dat... bedankt Koen voor de update en dan de bijkomende vragen. Maar ik denk dat we allemaal in afwachting zijn van... terug een beetje een nog normaler leven terug. Ik stel voor dat we G4 behandelen. Dat zijn de statutenwijzigingen van het AGB Boeghout. Dat hebben we besproken daar straks. Ik neem aan dat we ineens naar de stemming kunnen overgaan. Ja, dan mag u uw stem uitbrengen. Nog één iemand? één iemand mag zijn of haar stem uitbrengen.
Ik zie Sven niet.
Nee, ik zie mezelf ook niet.
Sven?
Ik zie mezelf ook niet. Ik heb voilà, nu waarschijnlijk wel dan.
Ja. Voor één tegen, ja, oké.
Ik had mijn handje nog wel opgestoken, voorzitter. Ja. De burgemeester heeft dan net tijdens het AGB de belofte gemaakt om dat het revisorverhaal te evalueren na een jaar. En dat op te nemen in de notulen, kan dat ook opgenomen worden in de notulen van deze vergadering, alsjeblieft? Omdat dat toch een publiek document is dan?
Ja, dat is oké van mij.
Dank u wel.
Goed voorstel. Ja. Collega's, we zijn aan de vaststelling van de gemeentelijke bijdrage voor de politiezone Minos. En we vragen daar de stemming over. Ik denk dat we dat in één keer kunnen doen. Tenzij dat daar nog een toelichting bij zou zijn. Maar we hebben alles besproken, bij mijn weten.
Ja, wat dat gewoon heel kort belangrijk is, is dat we een wijziging gaan doorvoeren bij de volgende herziening van het financieel meerjarenplan, omdat de budgetten die wij in het gemeentelijk budget hebben goedgekeurd, het is al goedgekeurd waren voordat de politiebegroting was goedgekeurd en daar is dan nog een kleine wijziging opgetreden, maar dat wordt dan wel rechtgezet.
Oké. Okay. Dan mag u uw stem uitbrengen. Oké, iedereen heeft gestemd, ja, en dat is voltallig goedgekeurd. Dan zijn we bij G6 en dat is dan de vaststelling van de gemeentelijke bijdrage aan de hulpverleningszone Rand. Dat is dan de brandweer. Is daar een toelichting bij?
Niet specifiek, nee.
Sven heeft wel een vraag. Sven?
Ja, ik had inderdaad een vraag. Dank u wel, voorzitter. Ik herinner mij, of wij herinneren ons uit het verleden, dat er nog wel wat issues opgelost moesten worden in verband met financiering en de verdeling van de middelen, of in ieder geval het overnemen van middelen door de brandweerzone van de verschillende gemeenten. En wij vroegen ons af of dat ondertussen allemaal uitgeklaard is, of dat er nog een zwaard van Damocles boven ons hoofd hangt van een mogelijke factuur die uit het verleden op ons af zou komen voor de brandweerzone.
Binnen de zoneraad van de brandweer zijn inderdaad die issues allemaal ter sprake gebracht en is er een consensus gevonden om die problemen op het weg te werken en dus eigenlijk overeenkomsten te bereiken, onder andere bijvoorbeeld rond de inbreng van materieel, het inbreng van kazernes, want dat zijn eigenlijk de issues waar het eigenlijk over ging. En daar zijn een aantal voorstellen naar voren gebracht door het managementteam en ik denk dat we daar met alle burgemeesters langzaam maar zeker alles opgelost hebben. Maar ik denk dat er een toelichting gebeurd is aan de financieel directeurs van alle gemeenten. Ik kan wel eens een keer vragen of dat daar... Want zijn de raadsleden ook niet uitgenodigd geworden op een toelichting daarover? Denk
ja,
het wel op een bepaald moment.
Ja.
Ik weet niet of we die toelichting eventueel kunnen meesturen met het verslag, dat iedereen dan nog eens kan bekijken of zo. Dat moet eens nagevraagd worden, Frank. Ik denk dat Katrien daar ook een presentatie van gekregen heeft. Of dat we dat moeten opvragen bij de commandant.
Oké, dat zullen we dan doen. Volstaat dat, Sven, als antwoord?
Ja, dank je wel.
Goed, collega's, dan vraag ik uw stem over G6.
Ja.
De stemming is eenparig. Het volgende punt is dan het jaarrapport van de klachtenbehandeling 2011. Dat is 2021 liever. Er is een kennisname, maar u hebt uiteraard de gelegenheid om daar vragen bij te stellen. En ik zie al dat Sven daarover een vraag heeft. Sven?
Ja, dat klopt. Dank u wel, voorzitter. Ik stel vast in het jaarverslag dat het eigenlijk wel meevalt qua klachten. De grote boosdoener in het geheel is Puppy House daar. Daar lijkt ons er toch wel wat issues rond te zijn. Ook wel wat vraagstellingen van burgers en noem maar op. Dus mijn vraag is van hoe gaat het bestuur daar nu verder mee aan de slag gaan? Want het is wel iets dat nog steeds en dagelijks bijna de gemoederen daar verhit soms. Zijn er daar nog zaken die we kunnen ondernemen? Want ik vind wel dat het bestuur daar eigenlijk de afgelopen jaren... niet de nodige daadkracht heeft getoond. Omdat we daar toch wel nog altijd met problemen blijven zitten, met burgers die vragen stellen en met overlast die wel blijft aanhouden daar. Dank u wel.
Wie gaat daar op antwoorden?
Ik denk dat Chris Wagers daar in principe op antwoordt, maar Chris?
Ja, daar zie ik niets van verschijnen.
Ja.
Chris?
Okay. Ja, ik dacht dat Mark ook aanwezig was, Mark Speelman. Ja. Wat kan ik daarvan zeggen? Ja, we zijn daar eigenlijk wel heel hard mee bezig. Het is alleen heel frustrerend dat dat allemaal bij de procureur ligt. Eigenlijk een flink dossier met verschillende... mistoestanden eigenlijk, zowel naar bouwovertreding toe, naar overlast toe, naar het feit dat daar te jonge puppies verkocht worden. Dus dat is eigenlijk een hele waslijst van overtredingen die begaan zijn, die zijn vastgesteld en dat dossier ligt nu bij de procureur. En ik kan me wel voorstellen dat dat voor mensen dikwijls heel lastig is. En ik vind dat zelf ook heel lastig, omdat dat gewoon heel lang duurt. Maar eigenlijk staan wij op dit moment aan de kant, in die zin dat wij moeten afwachten totdat dat dossier behandeld wordt en dat daar een uitspraak over gebeurt. Dus dat is inderdaad frustrerend, maar men mag niet denken, mensen worden ook wel, de buren of mensen die opmerkingen maken, worden eigenlijk wel heel regelmatig bij elke stap die er gezet wordt vanuit de gemeente, worden daar echt wel bij in betrokken, worden geïnformeerd. Dus het is niet... hetgeen dat we kunnen doen, hebben we gedaan. En nu is het een beetje leidzaam, heel leidzaam, afwachten.
Oké.
Ja, voorzitter, ik kan daar iets op aanvullen, als dat gewenst is.
Mark, doe maar.
Dus ja, hetgeen dat Chris Zwagers zegt, dat klopt. Goedenavond allemaal. Ik denk dat het niet klopt dat het bestuur niks doet. Hè. Dus wij hebben onmiddellijk een antwoord gestuurd aan de buurtbewoners die daarbij betrokken waren. We hebben ook onmiddellijk, dus 7 juli was de klacht hier toegekomen. 15 juli hebben wij al de vraag gesteld aan de politie om PV op te maken. 26 juli hebben wij de zaakvoerder aangeschreven om hem te vragen de nodige maatregelen te treffen en hem te wijzen op de bouwovertreding die er aanwezig is. En dan hebben wij 14 oktober, nadat PV van de politie is toegekomen op 6 augustus, de vraag gesteld aan IGIAN om handhaving op te starten. Dan hebben wij ook nog eens 15 oktober de buurtbewoners geïnformeerd. Allemaal, dus de 20. Ondertussen is er ook heel veel getelefoneerd en gemaild met bepaalde buurtbewoners die zich daar echt in vastgebeten hebben en ook altijd hen de nodige antwoorden gegeven. Frustrerend is inderdaad dat er zoiets is als de scheiding der machten in België en de geheim van het onderzoek. En dat maakt dat het inderdaad heel moeilijk is om daarover te communiceren. Dus wij krijgen ook geen informatie van de politie, nog van het parket. 9 november heeft dan IGN geïnformeerd bij het parket naar de stand van zaken. Hè. Wat gevolg is dat de procureur aan de zaak heeft gegeven. En tot op heden is er dus nog geen gevolg gegeven. Wat dus wil zeggen dat het dossier nog altijd in vooronderzoek is. Wat er ook op wil zeggen dat het nog altijd het geheim van het onderzoek moet behouden blijven. Dus we zijn nu aan het wachten wat de verdere stappen zijn die het parket gaat zetten, want de gemeente kan in deze zaak momenteel helaas niks verder ondernemen, denk ik. Dus ofwel gaat het naar een seponeren, maar dat verwachten wij dus niet. En in dat geval kan dus de gemeente via de strafrechtelijke procedure een herstelvordering instellen. Ofwel gaat het toch naar een seponering en dan zullen wij een bestuurlijke maatregel via IGN laten opleggen. Dat zijn de pistes die nog open liggen, maar helaas moeten wij wachten tot het gerecht zijn werk doet. Hè, en wordt de zaak nog altijd verder onderzocht. Dat is een beetje de stand van zaken.
Dankjewel, Mark. Ik zie dat Lode nog wil tussenkomen en ik denk Greet van Brussel ook. Klopt dat?
Ja.
Okay. Lode, doe maar.
Dankjewel. Gelukkig niet, Jorik, allemaal. Er was een procedure, dacht ik ook, tegenover een bouwovertreding. Dat was misschien terug aan de onderdirecteur. Of dat hij ook deel uitmaakt van de gerechtelijke procedure. Dat is één. Het rapport zelf is nogal heel sumier opgesteld. Hè, dus vandaar dat er ook wel wat vragen over komen. En een andere klacht ging inderdaad ook nog volgens mij over een andere hondenkweker. In de Groenstraat, Toefeloek daar.
Toefeloek, ja.
Ja, er is er ook een die dat daar een hondenkweker mocht hebben, tot 15, dacht ik mij te herinneren, dat daar veel, veel ernstiger is vastgetreden. Dus wordt er daar ook een gevolg aan gegeven? Of daar is toen een inbreuk vastgesteld, die klacht was gedeeltelijk gerond, maar dan zien we niet wat er verder gebeurt.
Ja, dus in het rapport gaan we eigenlijk niet in op de details van de individuele klachten. Hè. Gaan we gewoon een situatieschets maken van wat is er gebeurd en waarover gingen die en welke waren gegrond en ongegrond. Hè. Maar gaan we ook omwille van de privacy van die mensen natuurlijk niet heel de klacht uiteenzetten en het gevolg dat eraan gegeven is. Maar we kunnen daar uiteraard wel op de gemeenteraad op antwoorden. Of als jullie daar vragen over hebben, kunnen die tussentijds altijd gesteld worden. Hè. Dat gebeurt ook door raadsleden en dan geven we altijd antwoorden. Dus het bouwmisdrijf zit inderdaad ook in de PV, hè, die nu bij het parket ligt. Mm. En het is daarop dat de gemeente nog iets zou kunnen doen. Hè. Als het parket toch niet zou vervolgen, kunnen wij via IGAN een bestuurlijke maatregel laten treffen om dat bouwmisdrijf op te heffen. En dat gaan we dan ook doen. Hè. Maar we wachten nu nog even tot het parket beslist of zij al dan niet gaan vervolgen. Want als ze gaan vervolgen, dan hangen wij ons wagonnetje daaraan. En dan gaan wij dus via de strafrechtelijke weg het bouwmisdrijf trachten te bestrijden. En eventueel kunnen wij daar ook een herstelvordering aan koppelen. En dan wat het andere dossier betreft, he, dat van de hondenfokkerij in de Toefelhoek, is het zo dat wij niet op de hoogte waren van die feiten. Hè. Dus wij hebben onze betrokken ambtenaar daar naartoe gestuurd. Die heeft daar procesverbaal op gemaakt. Hè. Dat is ook op de college geweest. Het verslag van dat bedrijfsbezoek met de verschillende aanbevelingen die er moesten gebeuren. En daar is het zo dat momenteel de situatie van die aard is dat de uitbater is eigenlijk huurder van dat pand. En is momenteel op zoek naar een pand in een andere provincie. Hè. Dus waarschijnlijk gaat het op die manier eindigen dat die daar vertrekken. Maar dat wordt ook nog verder opgevolgd. Hè. Dus we hebben er nog communicatie van eind december over een mogelijk pand dat hij heeft in, een, dacht ik, West-Vlaanderen. Maar dan gaan ze ook nog kijken naar de mogelijkheden om daar dan ook een vergunning voor te krijgen. Dus dat is een beetje de stand van zaken van dat dossier. Maar dat wordt zeker ook opgevolgd. En daar is een verslag van gemaakt met verschillende inbreuken die er zijn vastgesteld.
Ja, we hebben daar ook een termijn op gezet, hè, Mark.
Ja.
Ja, een termijn dat binnen een termijn moet hij daar eigenlijk op reageren. Ja,
ja het ging eigenlijk niet zo... Sorry, het ging niet zo over het aantal honden, hè? Over andere inbreuken.
De laatste. In de Toevloek ging het,
het ging ook over
het aantal honden. Hè, dus ze mogen ze 15 honden houden en er zijn er 73 die daar. Maar het ging ook over een probleem van lozen in de beek daar en een probleem van geluidsoverlast. Dus.
Oké. Gerrit van Brussel, die had een bijkomende vraag. Gerrit?
Ja, goedenavond allemaal. Ja, ik had inderdaad een bijkomende vraag. Ik vond dat nogal sumier. Er komt een klacht binnen, gegrond of niet gegrond. Ik wou eigenlijk vragen wie dat beslist dat dat gegrond of niet gegrond is. En dan had ik bijvoorbeeld een voorbeeldje. Er staat bij sneeuw en ijs vrijmaken van fietspaden. Een voorbeeldje. Ja, ik heb nu niet gebeld, maar ik heb er ook gestaan dat ik moest afstappen van de fiets om de brug aan de fietsostrade te nemen, omdat het zo glad was. En dan denk ik, ja, wordt er gereageerd op die klachten? Is er actie ondernomen? Want er staat bijvoorbeeld, gegrond, nee, op die moment misschien, maar houden ze dat dan beter in doog, de punten die nu worden aangehaald? En dan van de mensen toch, dat die dan toch een reactie verwachten?
Ja, uiteraard. Hè. Dus gelijk als je kunt zien in de klachtenprocedure, hè, het reglement dat door de gemeenteraad is goedgekeurd, hè, daar staat wat wij doen als we een klacht binnenkrijgen. Hè. Dus binnen de 12 dagen wordt er beslist of dat het ontvankelijk is of niet ontvankelijk. Na die beslissing hebben we weer 12 dagen om te beslissen of dat ze gegrond of ongegrond is. En telkens wordt dat met brieven die de algemeen directeur en de burgemeester tekent aan de betrokkenen overgemaakt. Dus elke klacht krijgt zijn gevolg uiteraard. En het is de onderzoekend ambtenaar. In praktijk is dat een delegatie van de algemeen directeur naar de adjunct algemeen directeur die het oordeel velt of dat dat gegrond of deels gegrond of ongegrond is. In het geval van de klachten over het strooien in de ijzerlei, is er door de klager gezegd van ja, er wordt niet gestrooid. En dan is dat de situatie dat wij sinds 6 september toen non-stop aan het strooien waren, dag en nacht, met verschillende ploegen. Dus ja, dan klopt het natuurlijk niet dat er gezegd wordt dat er niet gestrooid wordt in Boeghout. Dan hebben wij ook uitgelegd dat het strooiplan beschikbaar is op de website en dat je daar kunt zien wat zijn de prioritaire straten en welke zijn ze niet. En dan uitgelegd dat IJzerlei bijvoorbeeld geen prioritaire straat is, omdat er geen verbindingsweg is. Dus in die zin wordt er dan een oordeel geveld of dat de klacht al dan niet gegrond is. Daar werd ook beweerd in die klacht bijvoorbeeld dat er op de werf geen strooizout beschikbaar is voor de inwoners. Ja, dat klopt, hè, maar dat is ook niet de taak van de gemeente om strooizout te voorzien voor de inwoners. Hè, dat rekenen wij voor op de handelaars. Dus hè, doe maar op al die punten wordt dan ingegaan en op die manier wordt dat behandeld.
Oké, dankjewel.
Alsjeblieft.
Dank u. Sven, als laatste. Sven.
Ja, dankjewel voorzitter. Ik wou toch nog even repliceren. In tegenstelling tot wat de adjunct algemeen directeur heeft gezegd, heb ik niet gezegd dat de gemeente of dat het bestuur niets doet, maar dat er een gebrek aan daadkracht was. Wat dat de schepen zegt, het leidzaam toekijken en ondergaan, dat bewijst dat alleen maar. De scheiding der machten, voor alle duidelijkheid, vind ik op zich niks frustrerend. Lijkt mij alleen maar logisch. Maar het grote probleem daarin is eigenlijk het gebrek aan communicatie en het gebrek aan informatie. Daarover. Want het klopt inderdaad dat er van alles gedaan wordt, maar wij weten van niks. Wij moeten daar rechtstreeks achter gaan, wij moeten daar schriftelijke vragen over stellen, wij moeten dat hier bevragen. Maar er wordt u, zelfs als gemeenteraadslid, laat staan als burger, wordt je niet op de hoogte gebracht. Ook al hebben we daar in het verleden al verschillende keren de nodige nadruk op gelegd. Wat dat de schepen dan nog zegt, dat er geen probleem was met aantallen, 15 tegenover 73 lijkt mij toch best wel een probleem met aantallen bij die klacht. Dank u wel.
Oké, ik zie Christel die nog wilde aansluiten. Christel?
Ja, goedenavond. Ik had eigenlijk twee vragen. Dat is enerzijds in verband met Puppyhouse. Ik heb toch goed begrepen dat het dossier dat nu bij de procureur ligt, dat zowel de bouwovertreding is, maar ook het verhandelen van te jonge dieren en alles wat daarbij hoort. En dan had ik een tweede vraag. Wat ik toch nog raar vind, is dat er van de klachten, dat er 21 klachten per brief binnenkomen en slechts 3 online. Dan stel ik mij toch wel de vraag, per brief, dat lijkt mij zo toch wel een beetje een ouderwetse manier, of dat wij wel toegankelijk genoeg zijn online. Is dat op de website duidelijk? Per brief, dan lijkt mij ook een grote, lange vertraging. Een brief schrijven, die moet opgestuurd worden, die komt binnen. Dan stel ik mij soms vragen, is dat dan al niet al lang voorbij gestreefd?
Nu, van die brieven is het zo natuurlijk. Er zijn 20 brieven over hetzelfde onderwerp, hè? Namelijk de Puppy House. Die actie is natuurlijk georganiseerd, hè, door een van die buurtbewoners die dan een modelbrief heeft gemaakt en die wordt dan rondgestuurd en dan wordt dat zo getekend. Hè. Dat kan natuurlijk even goed met een mail gebeuren. Of dat het niet duidelijk is hoe dat je dat kunt doen. Ik denk dat op de website heel snel de knop meldingen en klachten terug te vinden is. Dus dat lijkt mij wel goed dat wij dat, dat wij dat wel goed aanduiden. Rond de communicatie, ik heb het is ondertussen een dossier Puppy House dat enkele centimeters dik is, en dat is enkele centimeters dik vooral omwille van de communicatie daarover, hè. Dus allerlei mails en antwoorden naar de betrokken buurtbewoners die daar met de regelmaat van de klok informatie over opvragen. Ook raadsleden hebben informatie opgevraagd. Is telkens gegeven. Het is mij niet heel duidelijk als er een klacht is, op welke manier dat de gemeenteraadsleden daar van op de hoogte wilden zijn en blijven, of van alle tussenstappen. We hebben gekozen, en dat staat ook zo in het reglement, al jullie hebben dat op die manier gekozen, dat er één keer per jaar een rapportage komt over de behandeling van die klachten. Als jullie daar voorstellen hebben over dat rapport, wat er moet instaan en hoe dat kan uitgebreid worden, dan willen we daar graag op ingaan natuurlijk.
Oké, ik denk dat dit punt waar dat een kennis nam, als ik zie, er komt nog één handje, maar ik kan niet zien van wie.
Ja, ik had eventjes mijn hand opgestoken. Ik had even het scherm gedeeld met de website, maar ik had het gewoon snel even opgezocht en ik had het toch vrij snel gevonden. Dus ik denk dat het wel vrij toegankelijk is. Daarnaast, je weet dat we ook werken aan een nieuwe website en dan zal daar uiteraard ook de nodige aandacht aan geschonken worden.
Ja. Ik denk inderdaad dat die nieuwe website, dat dat een gelegenheid is om de dienstverlening aan burgers heel helder te stellen. Want nu is het soms een beetje zoeken, maar ik denk dat dat zeker aan gewerkt zal worden. Dat was een kennisname. We gaan over naar het volgende punt. En dat is G8. En dat gaat over het gebruikersreglement van BIP Quintet. Is daar een toelichting bij? Nee. Zijn daar vragen bij?
Mevrouw de voorzitter, dat is nu al 3 keren dat ik mijn hand opsteek en dat ik gewoon het woord niet krijg.
Ja, er is het is geen slechte wil, maar je komt niet in beeld met je handje. Dus ik krijg maar een aantal mensen in beeld. Dus. En de handjes komen in het scherm. Dus maar doe maar gerust.
Ja, we beschamen. Ik wou even ingaan op hetgeen wat de heer Speelman zei, van als er suggesties zijn over een verslag, zoals u weet, ben ik geen voorstander van beknopte verslagen natuurlijk. Dat geldt ook niet alleen voor de verslagen van de vergadering, de gemeenteraad, waar ik toch voorstander ben om de bevolking zo goed mogelijk te informeren en dat best ook schriftelijk is, want het is geen manier om iemand een hele geluidsband te doen doorscrollen om iets te weten te komen. En dat geldt even goed over de klachtenbehandeling, denk ik. Hoe meer dat die, hoe uitgebreider dat die is, hoe beter dat de bevolking geïnformeerd is over wat er nu eigenlijk gaande is en wat er leeft in de gemeente, ook wat de minder goede punten zijn. En dan had ik nog één vraag ook. Er staat, er is maar één klacht over een medewerker van bestuur. Geldt dat ook voor de klachten van het bestuur? Worden die ook mee opgenomen of hoe zit dat dan?
Maar
ja, voilà, hier zijn we terug. Nee, de klachten over de bestuur, dus klachten die men bij ABB indient door raadsleden, die vallen niet onder de klachtenprocedure. Dus die zijn niet opgenomen in het jaarverslag, dat klopt.
Nee, maar ook gewoon mensen, burgers die klachten indienen. Nu zie ik klachten van medewerkers van bestuur. Worden er klachten soms ingediend? Of,
ja, dus één klacht is ingediend tegen een medewerker.
Van burger en welzijn, en wat is het dan?
Ja, dus eentje ingediend tegen een medewerker van burger en welzijn. Die is onderzocht en ongegrond verklaard.
Ja. En dat...
Oké.
Dankjewel hoor.
Ja, alsjeblieft.
Ja. Ik wil de raadsleden er nog op attent maken dat we later in het jaar ook nog de meldingen gaan in een rapport krijgen. Alle meldingen die gebeurd zijn. Dit is de klachtenbehandeling. We gaan ook nog de meldingen bekijken, maar dat is dus van een ander orde. Het gebruikersreglement, daar waren we dan. Kunnen we daar ineens over gaan tot de stemming of wil iemand daar nog op tussenkomen? U mag uw stem uitbrengen blijkbaar. Ja. Dat is G8. En ik heb mijn stem niet kunnen uitbrengen. Op een of andere manier. Maar ik stem ja.
Oké, 21.
Dan gaan we over naar het volgende punt. En dat is G9. En G9 is het vernieuwd reglement van de materialenbank. Hebben we daar een toelichting bij?
Ja, voorzitter, ik zou daar graag een toelichting voor willen geven.
Ja.
En dat is eigenlijk ineens ook een toelichting voor puntje G12, de retributie voor het ontlenen van een materialenbank. Dus de Vrije Tijdsdienst heeft het afgelopen najaar bekeken welke materialen dat er eigenlijk vaak ontleend werden en welke in mindere mate. En op basis van deze analyse werden een aantal materialen dan niet meer in deze geactualiseerde lijst opgenomen, zoals bijvoorbeeld loopklossen en jutezakken. Ook de administratieve romslomp die gaat vereenvoudigen. We gaan niet meer werken met waarborgen, maar wel met huurprijzen. En deze huurprijzen die zijn dan vergeleken met de prijzen van andere gemeenten en de provinciale uitleendienst die gelegen is in Malle. Daar de materialenbank een aantal dure materialen bevat, zowel in aankoop als onderhoud en herstellingen, is het wel noodzakelijk om deze huurprijzen te vragen. De huurprijs, die kan je dan ter plekke op de Vrije Tijdsdienst betalen als je je materiaal komt afhalen met bankcontact. En de ontlener die krijgt ook steeds instructies mee over het juist gebruik van deze materialen. Indien dat materiaal laat tijdig wordt teruggebracht, zal er een boete worden aangerekend van €25 bovenop de daghuurprijs per extra dag. Men kan het materiaal digitaal aanvragen via het aanvraagformulier dat ook op de gemeentelijke website terug te vinden is. En indien het er echt een probleem vormt om dat digitaal te doen, kan men dat ook nog altijd ter plekke op de Vrije Tijdsdienst komen invullen. Het vernieuwde reglement is voorgelegd aan de verschillende adviesraden die het meest met dit reglement te maken hebben, namelijk de Jeugdraad, de Sportraad, de Seniorenraad en de Cultuurraad. Er is zoveel mogelijk rekening gehouden met hun bemerkingen en zij keurden alvast het reglement dat hiervoor ligt goed. Dus hopelijk kan dit ook geen probleem vormen voor de gemeenteraad vanavond. Kun je wat daar nog vragen over waren?
Ik zie geen handjes. Dus dan kunnen we... Ja, van Filip. Filip Peters.
Ik heb mijn handje niet naar beneden gedaan, dus blijkbaar.
Oké, dan gaan we over tot de stemming.
Ik heb wel een vraag, mevrouw de voorzitter. Of dat er in de gemeentelijke uitleen assortiment, of dat daar dat er wordt gedacht aan wisselbekers. Dat is nu in Malle wel mogelijk. En er is een verordening van de Vlaamse regering dat dus wegwerpbekers een heel de boel niet meer mag. Maar is dat iets waar dat al over nagedacht is, om dat eventueel intergemeentelijk te doen? Of leunen we daar vooral op Malle?
Nee, daar is inderdaad al over nagedacht. Hè, maar we zijn met IGN aan het bekijken of we dat met IGN kunnen doen in samenwerking met hun. En anders inderdaad zijn de verenigingen momenteel verplicht om dat eigenlijk bij hun brouwer af te nemen. Maar we zijn aan het kijken met IGN hoe ver dat we daarmee geraken.
Want in Malle kun je dat ook ontlenen, hè?
Ja, dat klopt. Dus, maar het zou goed zijn, IGN is misschien nog iets dichterbij als we dat intergemeentelijk kunnen doen. En lijkt me dat zeker ook een goede optie. Hoe meer, hoe beter, denk ik, waar de verenigingen terecht kunnen. Hè.
Ja.
Absoluut, het is verplicht nu ook. Dus,
het lijkt mij inderdaad ook een prioriteit te zijn, zoiets.
Ja, absoluut.
Oké, collega's, dan gaan we over tot de stemming. Ik stem ja.
Ja. Oké. 21.
Volgende. Het volgende punt op de agenda is een punt rond lokale economie. En daar doen we een aanpassing van het reglement op de openbare markt in Vremde. Els?
Ja, ook daar zou ik even willen toelichten welke aanpassingen dat we juist gaan doen en waarom. En dus dat is eigenlijk ook een toelichting voor puntje G13, het retributiereglement voor de standplaats van de openbare markt. Zoals jullie weten zijn we in september gestart met de markt. Het is een aantrekkelijke markt met mooie diversiteit aan producten. En in het begin waren alle kavels op het marktplan bezet. Ze kregen allemaal een proefperiode van 3 maanden. En een deel van de marktkraners hebben aangegeven dat het nu wel nog een te groot risico is om ineens een abonnement voor een jaar te pakken. Het is nog een beetje in ontwikkeling, de markt. En zij vinden momenteel die kostprijs te hoog. Maar ze hebben wel aangegeven, van stel dat we nu met een kwartaalabonnement zouden kunnen werken, dus om de 3 maanden, dat zij dat dan wel zouden zien zitten om verder te doen. Dus daarom zou ik willen vragen om het artikel 16 van dit reglement op de volgende manier te wijzigen. Dus een eerste abonnement wordt toegekend voor de duur van 3 opeenvolgende maanden. En na verloop van deze termijn wordt het abonnement in overleg met de onderneming verlengd voor de duur van telkens 3 of 12 opeenvolgende maanden. En daarvoor was het enkel 12 opeenvolgende maanden. Het is ook zo dat de marktkramers €20 moeten betalen om zich in te schrijven voor de registratie via het e-loket in het register voor een vaste standplaats. Maar eigenlijk zou die beter afgeschaft kunnen worden, want als men eerst een losse standplaats aanvraagt, en daarna evolueert naar een vaste standplaats, dan heeft men eigenlijk nooit die €20 betaald. En mogelijk kan dat ook een aantal ondernemingen afschrikken of doen twijfelen om zich in te schrijven. En dat moeten we zeker vermijden. Want als iemand zich inschrijft, dan moet hij eigenlijk onmiddellijk €20 betalen. Maar er is geen zekerheid dat hij of zij sowieso een plaats krijgt. Hè? Want als we bijvoorbeeld 2 dezelfde kramen hebben, zeg maar iets 2 groentekramen, dan kan het zijn als dat 1 groentekraam altijd goed draait, dat de andere groentekraam eigenlijk nooit die kans krijgt om op de markt te komen. En dan heeft hij eigenlijk die €20 betaald zonder dat hij daar een plaats heeft. En wat we ook zouden willen wijzigen is dat we meer rekening zouden kunnen houden met seizoensgebonden producten, zoals bijvoorbeeld bloemen en planten, zodat we dat abonnement voor een tijdje zouden kunnen opschorten. En bijvoorbeeld voor bloemen en planten is het niet interessant om op de markt te staan als het begint te vriezen. En dus omwille van die reden heeft de bloemenkraam momenteel opgezegd. En ook de plantjeskraam die komt niet meer tot eind februari wegens de winterstop. Dus voor de seizoensgebonden activiteit, hè, dus dat is in het algemeen een activiteit die betrekking heeft op producten of diensten die wegens hun aard of traditie slechts gedurende een periode van het jaar verkocht worden. Dus hun zouden dus de mogelijkheid moeten kunnen geven om op te schorten voor een bepaalde periode. En gedurende een periode van een non-activiteit kunnen deze standplaatsen dan wel worden toegewezen aan losse standplaatsen. Dus dat zijn eigenlijk de wijzigingen die voorliggen. Ik hoop dat jullie hiermee akkoord kunnen gaan, zodat we de markt verder alle kansen kunnen geven om zich verder te ontwikkelen.
Sven?
Ja, dank u wel, voorzitter. Els, ik had twee vraagjes. Eerst en vooral, wordt er over de locatie nog nagedacht? Hè? Want nu is die daar in de Boomkestraat gevestigd. Wat dat ervoor zorgt dat dat toch op marktdag een zekere verkeerschaos is misschien overdreven, maar rondgerij, nodeloos rondgerij met zich meebrengt. Terwijl moest je dat in de Lindelei bijvoorbeeld organiseren, zouden dat veel toegankelijker kunnen hebben en kunnen de mensen die, ik zeg maar iets, op de Brugmense Steenweg wonen of in de Pastoren-Rottestraat wonen, kunnen die, als ze naar Borsbeek moeten, moeten die niet helemaal over via de Wommegemse Steenweg of zo rijden. Hè? Dus dat is een vraag of dat er over nagedacht wordt. Ik begrijp dat je dat aan het begin van de markt, dat je dat eigenlijk ook wel een beetje gebruikt om dat in de kijker te zetten. Van kijk, we zijn er. Hè? We staan wel een beetje in de weg, maar we zijn er ook wel. Dus op zich, dat begrijp ik zeker en vast. Maar is dat iets waar dat eventueel over nagedacht wordt, omdat op termijn te doen. Bijvoorbeeld op de Reigers-Molenstraat is ook zo'n straat waar dat eventueel zou kunnen, zonder dat dat echt verkeersopstropping met zich meebrengt. Ten tweede had ik een vraag over de prijszetting. Want waarom zou in godsnaam een handelaar een jaarabonnement nemen? Je doet daar geen wezenlijk voordeel bij. Hè? Die prijzen die zijn 250 of 500 euro voor een abonnement voor één jaar. Als je een aantal weken komt, hè, dus dat je 52, er zijn 52 weken op een jaar. Als je 3 weken vakantie neemt en je betaalt week per week, is het interessanter. Dus waarom zou die in godsnaam een jaarabonnement nemen? Dus misschien is het wel nuttig om daar een keer over na te denken. Van kijk, als Chinees een jaarabonnement neemt, dan betaal je maar 3 kwartalen. Of je betaalt maar 10 van de 12 maanden. Ik zeg maar iets. Die mensen hebben ook recht op vakantie. Die zullen van de zomer hopelijk, als alles meezit, kunnen die ook weg. En wij met hen. Maar ik denk dat je daar wel mensen op de een of andere manier ook wel kunt binden aan je markt op die manier. Dank u wel.
Ja, Sven, om op uw eerste vraag te antwoorden in verband met de locatie. Ja, we hebben daar in het begin van de markt eigenlijk inderdaad heel hard over nagedacht van wat is nu de beste locatie. We hebben dat samen bekeken met dienst openbare werken en met de mobiliteitsraad. En dan bleek na alles op een rijtje te zetten, dat de Boomkestraat toch de beste optie was. Zeker als de markt volzet is. En nu is die wat kleiner in de winter. En dan zou dat eventueel op een andere plek kunnen. Maar we willen eigenlijk ook heel het jaar evalueren. En dus dat we niet van de helft van het jaar ineens van plaats gaan veranderen. Om dan, als het terug groter is, bijvoorbeeld terug naar de Boomkestraat te moeten verhuizen. Dus ja, we hebben daar ook het advies van de mobiliteitsraad en de dienst openbare werken in gevolgd. Wat betreft die prijzen van het jaarabonnement. Natuurlijk, als je een jaarabonnement neemt, dan zijn ze sowieso zeker van hun plaats. Hè. Dus die mensen zijn altijd zeker van hun plaats. Stel dat je een aantal weken wel, een aantal weken niet. Dat geeft ook de mogelijkheid om aan losse standplaatsen. Hè. Stel dat er dan toch een ander product komt of er komt een plaats vrij. Hè. Dus die losse standplaats krijg je dan ook kans om eigenlijk op die markt te komen. Dus het is wel de bedoeling als jij een jaarabonnement neemt, dat je zoveel mogelijk komt natuurlijk. Hè. Of een abonnement van 3 maanden, want anders kun je eigenlijk beter een losse standplaats pakken. Dus voilà, maar zeg het, de meeste marktkramers hebben nu aangegeven van zie, een jaarabonnement vinden we nu toch nog een te groot risico. Laat ons 3 maanden pakken en dan willen wij zeker de markt verder een kans geven. Dus.
Oké, kan dat volstaan, Sven?
Ja, ik zag dat Christel een hand nog had opgestoken en ik had nog een bijkomende vraag ook.
Christel? Yes.
Ja, ik had eigenlijk gewoon een bedenking voor... het advies van de mobiliteitsraad. Ik zie nu toch eigenlijk toch wel heel veel zogenaamd sluipverkeer via de Pietingbaan, via de Berthoudstraat. Ja, verkeer dat er eigenlijk niet zou moeten zijn als de markt op een andere locatie zou moeten zijn. De Berthoudstraat is sowieso al een straat die eigenlijk al een beetje verzadigd is. Op het donderdag ja, is er nog veel meer. Mensen die hun kinderen naar de school brengen, die dan net daar niet geraken. Want de school is dan net naast de markt. En die moeten nu allemaal van bijvoorbeeld de Wommegeemse Steenweg langs de Pietingbaan of de Berthoudstraat naar de dorpskern rijden. En ik kan me niet inbeelden dat de mobiliteitsraad daar grote fan van is. Kan ik me niet inbeelden. Maar ik heb natuurlijk ook het advies niet echt ingelezen of bekomen. Dus een kleine bedenking daarvan. Dank je wel.
Ja, ik denk, als ik even mag... Ah, sorry, of Sven, eerst een vraag.
Ja, je zegt dat de handelaren niet zeker zouden zijn van een plaats als ze geen kwartaal- of jaarabonnement nemen. Zijn er ooit al handelaars of kramen geweigerd?
Dus ja, voor de vraag van Christel ga ik zo het woord aan Rudy geven, hè, want die is betrokken met de mobiliteitsraad en ik denk dat hij graag dat zou willen toelichten. Op de vraag van u, Sven, nee, tot hiertoe, ja, er zijn voorrangsregels bepaald, hè, dat staat ook in dat reglement, hè, bijvoorbeeld als er twee dezelfde kramen staan, bijvoorbeeld hè, twee, hey, er staat al een groentekraam en er wil nog een groentekraam komen, hè, dan heeft eigenlijk degene dat eerst ingeschreven is, dat die voorrang heeft. Waar zijn de andere producten? Dan heeft tot hiertoe de markt is op een gegeven moment vol geweest, hè, maar het voordeel is dat er inderdaad losse standplaatsen zijn en dat er daardoor toch kan afgewisseld worden. En als er dan toch eens een kraam wegvalt, hè, bijvoorbeeld als er een kraam echt volledig opzicht, hè, dan kan dat nog altijd worden ingenomen door iemand dat bijvoorbeeld van een losse plaats naar een vaste standplaats wilt evolueren. Maar de bedoeling is wel om zo weinig, om geen dezelfde producten eigenlijk op de markt te hebben. Hè. Dus dat hangt echt met die voorrangsregels samen eigenlijk.
Ja, maar dat weet ik. Maar zijn er al ooit kramen geweigerd? Dat was de hele concrete vraag.
En mijn weten niet. Nee, ja, dus als het niet van hetzelfde product is, niet. Hè, dus, nee.
Dus is er ook geen probleem om geen jaarabonnement te nemen?
Nee, ja, op dit moment, maar ik zeg het, we willen eigenlijk aanmoedigen dat de marktkramers, dat ze daar zouden blijven staan. En sommigen zeggen van ja, voor een jaar vind ik het ineens een te groot risico om dat groot bedrag te betalen. En dus daarmee. En dan misschien even het woord aan Rudy voor de mobiliteitskwestie.
Ja, bedankt Els. Ja, inderdaad, dus ja, advies gevraagd aan de mobiliteitsraad.
Die heb jij je camera aan?
Ik heb mijn camera aan. Normaal
gezien. Ja, het was een beetje trager. Ja, doe maar.
Zit je bij nu?
Ja, toch juist wel.
Het advies dat gevraagd is... Belangrijk was natuurlijk dat als je een markt organiseert, dat toch op een locatie is die ook een beetje zichtbaar is, zonder te veel overlast te creëren. Nu, de opmerking dat dan slaapverkeer genereert en dat er bepaalde wegen al in overdruk zijn, zoals een Berthoudstraat en de Brugumse Steenweg, moet ik alleen maar zeggen dat ik dat daar totaal niet mee eens ben. Op het moment dat de markt daar plaatsvindt, op die donderdag voormiddag, dat zijn onze lokale ontsluitingswegen die dat verkeer best aankunnen op een donderdagvanmiddag voor de eventuele die vanuit de richting van Boeg uitkomen in de eventuele richting Wommegem moeten rijden of andersom. He, dus die wegen die kunnen dat perfect aan. Dus ik maak mij er helemaal geen zorgen over. Nu, die locatie van de Lindelij zelf, ik vind dat persoonlijk iets minder, omdat je kan daar ook volop de middenstand ondersteunen. Er zijn een aantal middenstanders in die buurt. Dus het is eigenlijk nu win-win dat je daar probeert te zoeken. Er is ook gemotiveerd om met de fiets er naartoe te komen. En het is juist om dat pleintje naast het oud gemeentehuis, dat je daar die fietsenstallingen hebt, vlakbij de markt. En er wordt ook gebruik gemaakt van die spanningskast die ernaast staat. Dus dat is ook een praktisch element dat je dan toch wel moet meenemen. Daar even het stukje rond mobiliteit en een aantal opportuniteiten die er toch wel zijn op die plaats.
Dank u, Rudy. Je was nu uit beeld, dus om u niet in de war te brengen, maar ik stel voor, collega's, dat we dit punt afronden. Nu zien we, Rudy. Ja. We stemmen over G10, collega's. Ik stem ja.
Nog één iemand.
Is er nog iemand die moet stemmen?
Nu is het oké. Ja.
Oké. Het volgende punt hebben we eigenlijk al besproken. Dat is G11. Dat is het retributie op de dienstverlening van de bibliotheek. Mag ik daar uw stem over? Ik stem ja.
21. Oké.
Mag ik uw stem over?
Nog één iemand? Oké, we gaan afsluiten.
Oké, ja.
Dan gaan we over naar het volgende agendapunt. En dat is... G14, ik sla ik er geen over.
G13,
excuus. Dat is dus het retributiereglement van de markt. Daar mag u ook uw stem over uitbrengen. Ja, ik moet weer mondeling stemmen. Ik stem ja.
Is weer één iemand die ontbreekt nog?
Kunnen we dat in detail dan eens zien? Want, allee...
Ja, wie dat, dat is, ik weet het niet. Wie zal dat kunnen zijn?
Ik zie de loden niet.
De loden, ja, de loden. Ja.
Loden, ben je nog?
Ik heb... Ja, ja, ik ben er nog. Ik heb wel gestemd, dus ik weet niet wat daar gebeurt. Ja, het is voor mij ook.
Oké, okay, dan heb ik 21 voor. Hè. Ja.
Oké, okay, dan stel ik voor, collega's, dat we eerst de interpellaties doen. En dan de openbare zitting afsluiten voor nog één punt in de besloten zitting. Is dat oké voor iedereen? Dan kan na de interpellatie de streaming afgesloten worden. Dan kunnen we nog één punt behandelen in de besloten zitting. Ik zie geen bezwaar. Dan beginnen we nu aan... de eerste interpellatie die is ingediend en dat is een interpellatie van mijzelf over laadpalen. En ik heb daar ineens aan gekoppeld dat dat dus ook gaat over klimaat, energie, de publieke ruimte, verkeer en vervoer en de ruimtelijke ordening. En we zien wel wie daar het antwoord op geeft. Ik heb die interpellatie ingediend en omdat in het kader van allerlei klimaatplannen, ik denk dat dat een punt is waar dat heel wat bij samenkomt. Het is ook, moet ik zeggen, de aanleiding van een aantal stukken in de krant over elektrificatie, dat ik dacht van dat het belangrijk is om... daar is bij stil te staan en om daar zeker vooraf goed over na te denken. Eigenlijk is het zo dat ook de Vlaamse bouwmeester daar van alles heeft over al in de media heeft gezegd en zich ook al een aantal vragen heeft gesteld hoe dat we eigenlijk het voorzien van laadpalen, zowel op publiek als op private domein, hoe dat we dat voor ons stuk gaan onderschrijven. In mijn vraagstelling, die je dus allemaal hebt kunnen lezen, kom ik eigenlijk tot een aantal vragen. Ik ga niet mijn interpellatie helemaal voorlezen, dat heb je kunnen nakijken, maar ik zou wel graag een antwoord krijgen van mensen uit het college op een aantal van, of op de vragen die ik mij daarover stel. En de eerste vraag is eigenlijk of er al een gecoördineerd plan van aanpak is, hoe dat we die problematiek van de elektrificatie en de laadpalen, hoe dat we die gaan aanpakken en welk departement, en ik bedoel dan wie van de diensten dat daarbij het voortouw gaat nemen, is dat, en of dat daar een timing is voor voorzien. Ik wil eigenlijk ook heel graag weten, wij hebben een goedgekeurd document, toetsingskader publieke ruimte. En hoe dat ook de laadpalenproblematiek in dat toetsingskader eventueel zal worden opgenomen en hoe dat toetsingskader kan geactualiseerd worden. En hoe dat die regelgeving dan zal uitgewerkt worden. Er zijn ook plannen en daar is al initiatief rond genomen... of dat staat toch alleszins aangekondigd, om de bouwcode te gaan actualiseren. En daar wil ik eigenlijk graag van weten hoe en welke elementen rond die laadpalen kwestie zal meegenomen worden in de actualisatie als die er komt van de bouwcode. Iets wat dat mij bijzonder bezighoudt is eigenlijk de volgende vraag... of dat er een overzicht is, eigenlijk straat per straat, van welke opritten en verhardingen in de voortuinen aan huizen op dit moment vergund zijn en in overeenstemming zijn met onze geldende bouwcode. En de vraag is of dat men dan
als men op dat moment zal overwegen om mensen op te roepen om zich in orde te stellen wanneer dat er een niet vergunde verharding aanwezig is, om dat dan eventueel te koppelen aan het mogen aanbrengen van een particulier laadpunt. Het is een vraag omdat we ook bezig zijn met ontharding, waterberging, vergroening en dergelijke meer. Dus als we allemaal in de toekomst een laadpaal moeten installeren, zou dat een druk op de groene voortuinen kunnen betekenen. Maar de elektrificatie zou ook een opt kunnen zijn om meer in te zetten op het ontharden van een aantal niet vergunde voortuinen. Is er al nagedacht, is ook een vraag die ik heb over op welke publieke en openbare plaatsen er kan toegestaan worden dat er laadpalen komen en waar denkt men dan aan en hoe zal er vermeden worden dat mooie en centraal gelegen ontmoetingsplaatsen worden ingenomen door laadpalen en dus ook auto's, of dat men daar een visie over heeft. Zal er bijvoorbeeld ook gevraagd worden om in bestaande residentiële gebouwen alsnog laadpalen te voorzien, als dat nog niet gebeurd is? En ook iets wat dat een bekommernis is van mijnentwege, is hoe dat men zou verhinderen, moest dat het geval zijn, dat stoepen nog meer worden ingenomen door allerlei en palen, van verkeersborden, reclamewegwijzers, fietsbeugels en dus ook laadpalen, waardoor dat de zwakste weggebruikers, mensen die op de voet zich op pad begeven, daardoor gehinderd zouden worden. En dan nog een vraag, omdat ik merk dat sommige gemeentes dat al doen. Is er al communicatie uitgewerkt ter informatie aan de inwoners van Boeghout en Wremde hoe en waar en op welke manier er een laadpaal of een laadpunt kan voorzien worden? Weten burgers wat er kan, wat er niet kan en hoe dat ze zich daar moeten tegen verhouden? En dat is eigenlijk een overkoepelende vraag, zal de elektrificatie van het wagenpark in de toekomst, want als ik door Boeghout wandel, dan is dat nog niet zo heel actueel en zie je nog niet zo heel veel laadpunten verschijnen, maar het is eigenlijk een optie op de toekomst. Zullen we de elektrificatie van het wagenpark gebruiken als hefboom om ook ons ruimtegebruik te reorganiseren? En ik denk dat ik daarmee mijn vragen heb gesteld, maar ik moet de vraag stellen of dat er iemand van de collega's wilt aansluiten. En ik zie een handje bij Filip.
Ja, maar ik zal beginnen. Hè? Ik zal het een beetje een inleiding geven, zal ik zeggen. Hè? Jullie weten dat okay. Is het oké? Okay? Ja?
Ja, zeker.
Ja, dat we met de gemeente het burgemeestersconvenant 2030 hebben ondertekend en ook het Vlaams Klimaat- en Energieplan. Daarbij engageren we ons om acties te ondernemen om 40% minder CO2 uit te stoten en om acties te organiseren om ons aan te passen aan de effecten van de klimaatverandering. Om deze doelen effectief om te zetten naar acties en projecten, moeten we binnen de 2 jaar na de ondertekening van het burgemeestersconvenant, dus dat wil zeggen voor ons in december 2022 ten laatste, een actieplan voor duurzame energie en klimaat hebben opgemaakt. Momenteel zijn we daar eigenlijk heel hard aan bezig aan de actieplan, met de flinke input vanuit de gemeente zelf, input van de ambtenaren, onder andere na workshop mitigatie, dus het beperken van de CO2, input van inwoners. We hebben in het najaar 8 participatieavonden gehad. Daar is zeer veel input uit te komen, zeer, zeer interessant. En ook input van de adviesraden, dat was ook zeer boeiend. Dit alles hebben we gecombineerd in ons plan, in ons werkdocument eigenlijk, met insteken vanuit Omgeving Vlaanderen, het klimaatnetwerk van de VVSG, IGIAAN en provincie die ons ook begeleiden bij het opstellen van het klimaatplan, de Bond Beter Leefmilieu en ook inspiraties en good practices van andere gemeenten. Als ik af en toe hoor op een vergadering of zo, of lees iets in iets van de Bond Beter Leefmilieu, van dat ziet er interessant uit, dan nemen we contact op met die gemeente. Al deze acties werden samengebundeld in een werkdocument en morgen zullen we in een eerste werkvergadering met het college, dus al die andere dingen zijn eigenlijk al gebeurd, een eerste aftoetsing doen naar de acties toe. Verdere uitwerking gebeurt tijdens de maand februari met tussendoor een check door de ambtenaar en ook de financieel directeur. 10 maart hebben we een terugkoppelmoment gepland met het college, waarbij dat we ons een stukje verhouden naar de input van de deelnemers van de participatieavonden en ook naar de input van de adviesraden. Verder staat, zoals jullie weten, er een gemeenteraadscommissie gepland op 2 mei, waar ook de gemeenteraadsleden hun insteek en feedback kunnen geven. Maar niets hoeft jullie te weerhouden om reeds nu mee antwoorden te zoeken en te formuleren op deze huidige vragen en flinke uitdagingen. De transitie naar een fossielvrije samenleving waar we naartoe moeten, we kunnen niet terug, dat is de toekomst, is noodzakelijk en urgent. Lokaal klimaatbeleid kan de mondiale klimaatverstoring echter niet in zijn eentje afremmen. Maar de klimaattransitie kan ook niet zonder het lokale niveau. Samenwerking met ondersteuning en ontzorging door hogere beleidsniveaus is cruciaal. Volgens WERF 2 van het Vlaams Energie- en Klimaatplan moeten we 130 publieke laadpalen opstellen. Momenteel hebben we er 7. Dus dat is nog een hele lange weg te gaan. En inderdaad, dat is zo. Vooral de laadpalen, de energietransitie, is eigenlijk een ruimteinnemend iets. Dus wij moeten daar zeker heel hard over nadenken. Nu, in verband met die laadpalen, zullen we, omwille van de eenvormigheid en de schaalvoordelen, wordt de publieke laadstructuur best op Vlaams niveau geïnitieerd en uitgerold. De implanting, waar gaat die gebeuren? En dat gaat niet alleen over de publieke laadpalen, we hebben ook de semi-publieke laadpalen en we hebben ook de individuele of de particuliere laadpalen, moet aangepast worden aan de lokale omstandigheden en de visie. Klimaatbeleid is een breed en horizontaal thema. We hebben in het begin van de legislatuur binnen de meerderheid afgesproken dat alle beleidsdomeinen hierbij aan zet zijn. Daarom geef ik nu het woord aan onze schepen van publieke ruimte en wijken, Philippe Verstappen, en daarna aan onze schepen van mobiliteit, Rudy Goijvaerts.
Philippe?
Oké, dankjewel, Chris. Dankjewel jij ook voor de interpellatie. En ik wou er vanuit mijn bevoegdheid publiek domein graag even feedback opgeven. Er zijn zeker een aantal bekommernissen vanuit dit aspect, het inplanten van die laadinfrastructuur en hoe dat allemaal in zijn werk zal gaan. Een van de zaken die we nu reeds soms zien, misschien nog niet in onze gemeente, is de mogelijkheid van kabels over voetpaden of infrastructuur die boven de hoofden eigenlijk over de voetpaden gaat. Er is zo'n testproject in Hasselt. We zijn daar als bestuur niet zo'n grote voorstander van. Anderzijds, in Wommelgem wenst men dit toe te passen binnen een afgebakend kader. En mogelijk kunnen we dat toch eens even gaan kijken. Dat afgebakend kader wil bijvoorbeeld zeggen dat je wel een kabel over het voetpad zou mogen trekken, maar dat die nooit langer dan 10 meter mag zijn. Dat je die zo snel mogelijk na het voltooien van je laden, dat je die moet weghalen. Dat die onder een kabelmat moet liggen en zo verder. Dus men voert daar een debat over. Dat moeten we zeker opvolgen. Dan uw vraag in verband met het toetsingskader publieke ruimte. Enerzijds kan dit huidige document aangewend worden om te evalueren bij welk type inrichting dat er op welke manier laadinfrastructuur voorzien kan worden. Dus we kunnen er gebruik van maken. En dat in de combinatie met alle andere infrastructuur die reeds aanwezig is op het publieke domein. En anderzijds zal het waarschijnlijk ook wel noodzakelijk zijn om die toetsingskader aan te passen met toevoeging van richtlijnen met betrekking tot het plaatsen van laadinfrastructuur. Een andere mogelijkheid voor het laden is ook het werken met laadeilanden. Door die in te planten willen we dus zeggen dat we verschillende parkeerplekken bundelen in een laadeiland. Ook de mobiliteitsraad heeft zich al eens gebogen over dit idee en die mensen zijn dat wel genegen. Door het feit dat die gegroepeerd worden, zouden we daar een goede energiebalans kunnen creëren. Dit door bijvoorbeeld zonnepanelen te leggen boven die parkeerplekken, hetgeen je dikwijls in het zuiden ziet, om uw auto dan af te schermen van de zon, maar zondakconstructies met dan zonnepaneel erop. En dat dan nog eens in combinatie met een batterij zou ervoor kunnen zorgen dat de energie die overdag opgewekt of gewonnen wordt, dat die s'avonds kan doorstromen naar de wagens, de elektrische wagens. Verder is er nog het paal volgt wagenprincipe. Dat blijft eigenlijk bestaan. We moeten er enorm over waken dat de plaatsen op het publieke domein bij een laadpaal door een eigenaar van een elektrisch voertuig niet enigszins door die eigenaar toegeëigend worden. Het blijft altijd publiek domein en eenieder mag daar gebruik van maken. Dan nog wat de bezorgdheid betreft rond het ruimtegebruik en de verharding in de voortuinen. Het is zowel niet wenselijk dat het publieke domein vol wagen staat en aan de andere kant is het ook niet wenselijk dat voortuinen verhard zijn. Maar eigenlijk hebben we daar reeds in het verleden een balans voor uitgewerkt in onze bouwcode en dat is de groen over terrein index. Daarmee faciliteren we enerzijds het voortuinparkeren, zeker, dat is zeker toegepast in drukkere straten zoals bijvoorbeeld de Hoofdse Steenweg. En anderzijds verwachten we met diezelfde groen over terrein index dat een bepaald percentage van de voortuin onverhard is en voorzien van beplanting om zo een aangenaam straatbeeld te kunnen garanderen. En dat principe wensen we ook aan te houden als het gaat over het faciliteren van het laden van auto's. En dan nog een ander puntje dat we de aandacht moeten brengen bij de evaluatie van de bouwcode is de aansluitpunten die voorzien zouden moeten worden bij nieuwe woningen en meer gezinswoningen. Dus daar wordt in dat proces ook verder over nagedacht. En ook voor fietsen, dat mogen we niet vergeten. En dan geef ik nu het woord aan Rudy.
Ja, bedankt Filip. Nu ben ik wel in beeld, hoop ik. Hè. Ja, ik moet hier al
bedenken. Bij mij niet.
Lief?
Ik heb geen beeld
Jawel.
Van jou.
Rudy is in beeld voor mij.
Oké, dat is goed. Nee, dank u wel, Chris en Ria, voor jullie insteek natuurlijk. En Ria, betreft uw vragen gerelateerd aan mobiliteit of veiligheid? Ik kan natuurlijk nu nog niet antwoorden op elke vraag in detail, omdat we natuurlijk zelf ook nog met heel wat vragen zitten, waar we een gezamenlijk antwoord zullen moeten op vinden op deze toch wel ja, belangrijke en interessante uitdaging. Wel kan ik volgende wel meegeven dat we ja, in een stroomversnelling zijn terechtgekomen, onder andere ook door het kaderdecreet van de Vlaamse regering, waarbij dan, ja, wij als overheid worden uitgedaagd om dit op het openbaar domein te installeren. Alleen, we wachten hier nog op het uitvoeringsbesluit, dat ook die plaatsingsprocedures per regio zal inhouden voor publiek toegankelijke laadpunten op het openbaar domein. En dit zal dan ook gebeuren onder de leiding of de coördinatie van MOW. Maar wat betreft die concrete plaatsbetaling, bepaling, dat zal in samenwerking zijn, ja, wij dus als gemeente, maar ook samen met Fluvius. En dan ook nog de laadpalenleverancier die voor onze regio zal geselecteerd worden. Maar kort gezegd is het uitgangspunt in principe dat iedereen die niet kan voorzien in een eigen laadpunt op zijn privédomein, dat er een ter beschikking zal moeten zijn op het openbaar domein binnen een straal van 250 meter van zijn woning. Dat is het uitgangspunt. Dus eigenlijk, zoals Filip ook al een beetje aanhaalde, onder het bestaande concept van vandaag van paal zoekt wagen. De vraag is natuurlijk, is dit haalbaar? Is dit gewenst? Ja, dat valt nog te bekijken. Wat betreft uw bezorgdheid rond de elektrische noden voor het installeren van laadpalen of oplaadpunten, kunnen we vandaag ook al rekenen op Fluvius. En zij geven aan de gemeente dus ook gedetailleerde handvaten voor het elektrisch laden voor projecten, zowel op privaat als op openbaar domein. Ik ga er ook niet in detail op ingaan, want dat is een hele technische kant om te bekijken wat er eigenlijk moet voorzien worden of wat niet. Hè. Alleen aangaande de veiligheidsaspecten waar Ria, waar jij ook naar verwijst, onder andere die mogelijke bekabeling over fiets- en voetpaden, waar Filip ook al zijn bezorgdheid over geuit heeft, en de implanting op het openbaar domein op een veilige manier. Dit zijn natuurlijk dingen die we inderdaad moeten bekijken. En zoals Filip ook al een beetje aanhaalde in Hasselt, maar waar ook in ons buurt, al sommige gemeenten en of politiezones, die zijn er ook al mee aan het experimenteren. Ook betreft die mogelijke visuele vervuiling van het openbaar domein, die zullen we natuurlijk ook in het oog moeten houden. En vandaag worden we eens geconfronteerd met, ja, met die overvloed aan verkeersborden waar naartoe u verwezen had, Ria. Maar spijtig genoeg wordt ons dat soms opgelegd door de wegcode, hebben we daar weinig keuze in. Maar ik neem natuurlijk wel graag de uitdaging aan om het straatbeeld leesbaarder te maken, gewoon aan de hand van de inrichting in plaats van verkeersborden. En zullen we dan ook volop inzetten op het verminderen van het aantal verkeersborden. Een goed voorbeeldje is dat we die oefening gedaan hebben, is hier het pas eraangelegde dorpscentrum met de fietsstraten. Zelfs zullen we hier nog beslissingen in moeten nemen op lange termijn, hoe dat we dat doen in de gemeente. Maar het heeft zeker mijn aandacht. En ja, verkeersveiligheid is in alles dan toch de prioriteit. Zoals mijn collega's ook hebben aangehaald, dit alles past perfect binnen het klimaattaxiplan. En dat is ook al duidelijk gemaakt. En vanuit mobiliteit en de MORA, de mobiliteitsraad, hebben hier ook hier de handschoen opgenomen om te werken in te zetten op, ja, in dit geval de operationele doelstelling 4.2 in het klimaatactieplan. En dat is dus de uitdaging voor een klimaatvriendelijke mobiliteit. En dat betekent dus dat we gaan voor een publiek laadpunt per 100 inwoners tegen 2030. Een nobel doel op zich, dat betekent niet dat we dat gaan halen. Dat betekent ook niet dat dat nu per se dat de doelstelling moet zijn. Maar we hebben ook al uitgebreid advies gegeven als eerste insteek vanuit de MORA. En daar horen natuurlijk zeker ook een aantal bezorgdheden en mogelijke uitgangspunten bij. Hier ook, ik ga daar niet te ver in detail gaan, er zitten een aantal leuke zaken in die we toch kunnen meenemen. In ieder geval, het document is ter beschikking van iedereen als je dat al een keer wilt lezen. Maar ook een eerste actieplan zou de MORA eraan willen koppelen, waarbij we nu eigenlijk al een bevraging willen lanceren naar de bevolking toe om te peilen naar de noden van vandaag en ook die van morgen en de problemen die we kunnen verwachten vanuit het oogpunt dan reeds van de burger. En natuurlijk, het doel buiten het verlagen van die CO2-emissie is voor de MORA ook het verder inzetten op die verwezenlijking van de Modo Split. En dat brengt ons natuurlijk naadloos bij, ja, ook terug de vervoersregio, waar ook volop wordt ingezet op de Modo Shift. En publieke laadpunten, die horen er natuurlijk ook zeker thuis op de hop-inpunten die we alleen moeten gaan invullen en installeren op zowel lokaal als regionaal niveau. Die naadloos loopt eigenlijk een stukje parallel. Dus Ria, zoals je ziet, ja, er is heel wat werk aan de winkel op verschillende terreinen. En Chris heeft het al aangehaald, waar we dus zullen moeten samenwerken over verschillende domeinen. Het zal een enorm grote uitdaging zijn, maar ik denk wel dat we er allemaal veel goesting in hebben. Tot daar, Ria, mijn bijdrage aan uw antwoord.
Dank u. Ik zie dat Greet, voordat ik nog even tussenkom, maar Greet van Brussel vraagt ook het woord.
Ja. Ja, ik heb even een vraag aan Philippe. Als ik u goed begrepen heb, wil dat dan zeggen dat je als niet-elektrische wagen op een parkeerplaats aan een laadpaal mocht gaan staan? Dat had ik precies... Als jij zei van, het is openbaar domein, dus het is voor iedereen?
Nee, dat heb ik zo niet bedoeld.
Ah, oké.
Je mocht met een niet-elektrische auto niet op een parkeerplek gaan staan aan een laadpaal, maar... Wel, als je zelf een elektrische wagen hebt en jij bent niet degene die toevallig die paal heeft aangevraagd, dan moet jij daar wel gaan staan en je wagen laden natuurlijk.
Ja. En dan wou ik ook even, als je dan toch erover vergaderen, even meegeven. Ik heb in Boeghout al verschillende wagens zien staan en het probleem, denk ik, dat ook soms is, als dat laadpunt aan een auto langs de bestuurderskant is, en je staat dan aan de rechterzijde geparkeerd, dan loopt die draad ook over de straat. Dus je loopt rond een auto, dan over het voetpad. En ik kan u zeggen, er zijn echt al wel wat punten waar het niet zo veilig is als je er passeert. Dus bij deze, ik wou dat maar meegeven, dan kun je er mee over nadenken. Dank u.
Oké, collega's, ik wil nog even afrondend niet ingaan op de antwoorden, want ik ben blij met alle antwoorden. Maar mijn oproep en ook deze interpellatie is er vooral op gericht dat we eigenlijk ook met dit thema of deze problematiek eigenlijk een voorbeeldgemeente zouden kunnen zijn van hoe dat we eigenlijk deze shift gebruiken om op een proactieve manier eigenlijk om te gaan met die elektrificatie. En anders dan eigenlijk voor elk probleem dan maar een oplossing te gaan zoeken zou, en ik vind het prettig dat jullie daar rond samen denken, maar zou het goed zijn, moest Boeghout daarin ook een model kunnen zijn van hoe dat je met die uitdaging eigenlijk op een heel proactieve en progressieve manier de laadpalenproblematiek of de elektrificatie aangrijpt om ook in uw ruimtelijke ordening daar vorm aan te geven. Dus dat was eigenlijk mijn oproep. We hebben destijds een bouwcode in elkaar gestoken die voor heel veel gemeenten een model is geweest. Dus ik zou eigenlijk nu heel graag hebben dat wij een model ontwikkelen over hoe dat we lokaal met die problematiek of thematiek, het hoeft geen probleem te zijn, maar met die thematiek om kunnen gaan. Ik dank u wel voor uw antwoord en ook, ik wil zeker mijn bijdrage leveren aan het denken daarover.
Ik heb nog een vraag.
Ja?
Ja. Is er bij de nieuwe projecten die opgestart zijn, zoals Zuiderdal en het Midden en zo, is daar gedacht aan laadpalen of is dat nog niet opgelegd? Want ik heb dat precies niet gezien.
Ja, ik kan even antwoorden. Er staat één laadpaal al aan de... Maar dat is een eentje van paal zoekt... Nee, paal volgt wagen. Hè? In de Zwaluwstraat, geloof ik. Aan fase 1. Daar staat er alleen.
Dat klopt, ja.
Het is wel de bedoeling dat er daar nog bij komen. Ja.
En aan het midden, want daar heb ik er precies nog geen zien staan.
In het midden...
De wijk die nog verder wordt uitgebreid...
Ja, in fase 3 hebben wij opgelegd, hebben wij dat eigenlijk helemaal bekeken, de parkeergarage ook van fase 3, en bleek dat er toch wel heel wat garages leeg staan. En dan is er eigenlijk een tegemoetkoming gekomen dat de ontwikkelaar minder parkeerplaatsen ondergronds moet installeren, maar daarvoor in de plaats wel 3 deelwagens moet organiseren. Voor een periode van minstens 5 jaar. Zodanig dat ook ingeburgerd kan worden. Eveneens voor het project van de ideale woning, dat ook nog komt op het midden. Daar is ook gevraagd om zeker 1 elektrische deelwagen te voorzien.
En is er aan het Zuiderdal iets voorzien?
Wel ja, die ene, hè, die ik daarnet vertelde.
Okay. Ja. Privatief, hè. Allee.
Nee, dat is niet
privatief, maar het is wel aangevraagd nadat alles de bouw gestopt was. Hè?
Ja. Ja,
ja. Ja, oké, okay, dank
je. Ja. Filip als laatste en dan sluiten we dat punt af. Filip?
Ja, ik wou even ingaan nog op de vraag van Greet, want Chris heeft wel ingegaan op het feit dat er deelwagens komen, maar die had de vraag eerder was van ja, kunnen die mensen in die garage hun auto daar opladen? In het midden bijvoorbeeld. Greet?
Ja, in de garage of buiten, hè? Want ik heb dat
ja,
daar...
buiten is er duidelijk gekozen om daar een autoluw straatbeeld van te maken. Dus buiten zijn daar geen parkeerplekken voorzien. Dat kan wel in de toekomst, hè, als er ooit de molenlei heraangelegd wordt. Maar voor de mensen die, de bewoners daar, die een parkeerplek hebben of een garagebox, die kunnen wel... in die garage een kabel laten trekken met een individuele meter dan om het stad tot aan hun parkeerplek te hebben. Maar dat is op hun eigen kosten en dat is in veel VME's zo volgens mij. Op zich is dat in die fases niet opgelegd geweest vanuit de bouwcode dat daar elektriciteit aan elke parkeerplek voorzien moest worden. Maar technisch kunnen ze het wel achteraf nu bij creëren.
Ja, dan moet er ook wel een akkoord zijn van de VME, hè? En ook een akkoord van de brandweer. Dat is wel heel belangrijk. Want als er een elektrische wagen in brand vliegt, die, als die geblust wordt, die gaat elke keer terug opnieuw in brand komen. Ja, dus,
maar,
Dat is wel
mevrouw Zwagers, wat u zegt klopt niet. Er moet geen akkoord zijn van de VME. Als je privatief act aftakt van een privatieve meter, dan mocht je altijd in de gemeenschappelijke delen kabels trekken en mocht je tot op je eigen privatieve kabel, zijnde uw garage of uw autostaanplaats, mocht je altijd elektrificeren. Als je het gemeenschappelijk doet of van een gemeenschappelijke meter aftakt, is het uiteraard de VME die tussenkomt. En het klopt ook wat dat u zegt, dat, is dat het brandgevaar daar een hele moeilijke is. Maar de brandweren, of de brandweerkorpsen beter gezegd, zijn daar niet eenduidend in. En daar is het eigenlijk wachten op het KB dat in juni verwacht wordt.
Ja, oké. Okay, maar ik had dat gelezen in de krant. Dan ben ik verkeerd ingericht. Ik dacht dat de VME een goedkeuring moest geven. Dat eigenlijk iedereen wel een recht heeft om het te doen, maar de VME moet het goedkeuring geven, had ik gelezen. Nee,
als het van de privatieve kavel naar de privatieve meter gaat, is het niet nodig.
Ah ja, oké. Okay. Ja, goed.
Oké.
Okay. Dankjewel.
Collega's, ik stel voor dat we gaan dat verder opvolgen in alle acties die dat er nog komen en ik zal dat ook zeker blijven doen, maar ik dank u voor uw antwoorden en ik geef nu graag het woord aan Lode van Branden. Er is maar één Lode. Lode, je hebt een interpretatie over de dreef, aan u het woord.
Er zullen vermoedelijk wel meerdere Lodes zijn, maar in de gemeenteraad inderdaad verloop ik maar één. Op 13 juli 2021 heeft het college een vergunning onder voorwaarden afgeleverd voor het vellen en vervangen van 95 bomen in de dreef ter hoogte van de Holleweg, zoals jullie wel weten. En zoals jullie ook wel weten, ben ik daartegen in beroep gegaan. Ik heb de deputaat gevraagd om dat besluit te vernietigen en geen vergunning te verlenen. De reden daarvoor is heel simpel. Ik ben blij met de opgelegde voorwaarden. Ik ben blij dat er een dreefcommissie is opgericht om in gezamenlijk overleg te beslissen over de toekomst van de dreef. Al is het nog niet duidelijk hoe dat beslissingsproces precies zal verlopen. En ik ben blij dat er uiteindelijk een ernstig wetenschappelijk onderzoek komt van elke individuele boom en dat er een beheersplan zal worden opgesteld. Precies daarom vond ik het heel vreemd en weinig geruststellend dat de colleges samen met het opsommen van die voorwaarden een vergunning afleverden voor het vellen en vervangen van die 95 bomen. Dat soort blanco check leek mij voor nergens nodig. Vandaar mijn vraag aan de deputatie. In bijlage vindt u het advies van de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed. Die is het eens met mijn argument. Ze adviseert negatief wat betreft het vellen van de bomen, maar is wel voorstander van een overlegorgaan, een wetenschappelijk onderzoek en een dreefbeheersplan. Precies waar wij met de dorp ook altijd voor gepleit hebben. Ook in bijlage een rapport van de provinciale omgevingsambtenaar die komt tot dezelfde conclusie. Ze adviseert ook om het college niet te volgen en geen vergunning te verlenen. Op 31 december heeft Graaf Moretus een wijze besluit genomen, heeft de deputatie laten weten dat de afstand doet van de vergunning die hem door het college werd verleend. De deputatie heeft dat aanvaard. De vergunning is dus vanaf nu onbestaande. We zijn er bij het dorp heel blij mee. Dus dat ook voor elke boom die men wil kappen in de dreef telkens opnieuw een omgevingsvergunning moeten worden aangevraagd. Dat geeft iedereen de kans om op dat moment in al transparantie mee te bekijken of dat echt nodig is. Doordat de graaf afstand heeft gedaan van zijn vergunning, is de dreef met andere woorden nog beter beschermd dan tevoren. Mocht het noodzakelijk zijn dat er toch bomen vervangen worden, dan kan het daar altijd een vergunning voor worden aangevraagd. Stel dat er een acuut gevaar dreigt, dan kan de burgemeester op elk moment ingrijpen. Nu is er in het verleden in de gemeenteraad door zowel raadslid Bruno Doms, voorzitter van PRO, burgemeester Koen Zeijen als Hens Schepen en Chris Zwagers voor gewaarschuwd dat het een heel kwalijke zaak zou zijn om deze vergunning, als deze zou vernietigd worden. Dan zou namelijk het akkoord van Defensie over de dreef in het gedrang komen. Ik heb er toen op gewezen dat dat niet klopte, en wel om twee redenen. Defensie stelt niet als voorwaarde dat er een omgevingsvergunning wordt afgeleverd. U vindt die adviezen in bijlage. Het woord omgevingsvergunning komt daar nergens in voor. Het akkoord met Defensie is sowieso tijdelijk en kan op elk moment eenzijdig worden opgezegd. Dat staat er ook uitdrukkelijk in vermeld. Ik heb trouwens die relevante passages in het groen aangeduid. Wat Defensie als voornaamste voorwaarde stelt, is het volgende. De veiligheid van de bomen dient opgevolgd te worden via een beheersplan, op te stellen door deskundigen en goed te keuren door de gemeente, AND en Defensie. Periodieke tree assessments dienen uitgevoerd te worden door een erkend boomverzorger. Defensie zal jaarlijks via een schriftelijk verslag op de hoogte gebracht worden van de staat van de bomen. Het zij onmiddellijk bij vaststelling van een ongunstige situatie. En om die reden zou ik graag willen weten in hoeverre wij ondertussen voldoen aan die voorwaarden. Hoe staat het met de Dreefcommissie? Is die al samengekomen? Wat is daar besproken? Bestaat daar een verslag van? De tweede, is er een duidelijkheid over de rol van de commissie? Welke beslissingsmacht krijgt zij? Hoe zal er binnen de commissie beslist worden? De gemeenteraad van 21 september 2021 wist Schepen en Chris Wagers te zeggen dat daar binnen de groep afspraken over gemaakt zouden worden. Is dit al gebeurd? Is er ondertussen een huishoudelijk reglement opgesteld dat de interne werking regelt? Als ik het goed heb, is er een eerste plaatsbezoek geweest en zou elke boom individueel onderzocht worden. Hoe ver staan we daarmee? Is dat rapport al af? De burgemeester heeft op de gemeenteraad van september benadrukt dat dat soort informatie in alle transparantie zou meegedeeld worden. Mogen wij dan die resultaten ook verwachten? Dezelfde vraag voor het beheersplan dat Defensie als uitdrukke voorwaarde heeft gesteld. Mogen wij dat verwachten? Is daar al zicht op? Hoe zal het besluitvormingsproces rond dat beheersplan verlopen? Zal het ontwerp na goedkeuring door de Dreefcommissie, de Milieuraad en de GECRO eerst ook op de gemeenteraadscommissie besproken worden alvorens het ter stemming op de gemeenteraad wordt aangeboden? Hoe wil het bestuur dit precies organiseren? En nu hebben we het toch nog hebben over Tof van Boeghout, heb ik nog één vraag. Het college heeft namelijk op 11 januari van dit jaar aan Moretus een kapvergunning verleend voor het vellen van 3 monumentale bomen die geen deel uitmaken van de Dreef, maar elders op het domein staan. U vindt het document ook in bijlage. De aanvrager geeft zelf aan dat de bomen gemeten op 1 meter hoogte, respectievelijk 415 centimeter, 408 centimeter en 309 centimeter omtrek hebben. Hieruit volgt een simpele kapvergunning aan de gemeente niet volstaat. Het aanvraagsformulier geeft die zelfs uitdrukkelijk ook aan. Ofwel is er een omgevingsvergunning vereist, vellen van bomen niet in bosgebied, ofwel een kapmachtiging van het AND, vellen van bomen in bosgebied. Rekening houden met Defensie, met de definitie van een bos zoals bepaald door artikel 3 van het bosdecreet en gehanteerd door het AND, weet ik dat na studie van satellietbeelden kan worden vastgesteld dat de bomen zich bevinden in een bos, zodat een kapmachtiging diende te worden aangevraagd bij het AND. Tenzij de kap werd opgenomen in een goedgekeurd beheersplan van het domein. Ik heb geen beheersplan van het domein van Boeghout kunnen terugvinden. Ik vroeg wel of het college zich van bewust is dat men, als het voorgaande klopt, men een kapvergunning heeft afgeleverd terwijl men daar niet voor bevoegd is. Hoe komt het dat men niet de juiste procedure heeft gevolgd indien dit zo is? Wat mij ook opviel is dat het advies van de Groendienst in het dossier uiterst sumier is. Ik citeer, de bomen zijn verziekt en vormen een gevaar voor omvallen, takbreuk. Boom 2 vormt ook een gevaar voor aanpalend gebouw. Dit is naar mijn inziens een onvolledig rapport. 2 zinnen, het lijkt me wel niet zo bijzonder zorgvuldig. Bovendien wordt er ook geen raamplantingsplan geadviseerd, terwijl het hier toch om 3 monumentale beuken gaat, net zoals in de Dreef. Hoe komt het dat nu voor de Dreef dezelfde eigenaar voor hetzelfde type boom zeer strikte voorwaarden oplegt in zaken wetenschappelijk onderzoek door een erkende boomverzorger, maar tegelijkertijd als op het domein 3 monumentale bomen laat vellen op basis van 2 vage zinnetjes? Waarom is er geen vervanging of compensatie voorzien? Hoe past dat in het gemeentelijk beleid in zaken klimaat en biodiversiteit?
Zijn er collega's die willen aansluiten? Zo te zien niet. Dan geef ik het woord aan Chris.
Ja. Goedenavond en bedankt Lode voor uw interpellatie, maar zeker ook voor uw terechte opmerking in verband met de kapvergunning van de 3 beuken. Naar aanleiding van uw interpellatie hebben onze diensten onmiddellijk opgemerkt dat ze een foute procedure hadden opgestart met de natuur. Ze hebben onverwijld de eigenaar verwittigd en gelukkig zijn de bomen nog niet gekapt. De kapvergunning werd ingetrokken en de collegebeslissing van 11 januari wordt morgen vernietigd. Er zal nu een procedure voor een omgevingsvergunning opgestart worden in samenspraak met de eigenaar. In verband met de omgevingsvergunning van de Dreef, hè, we weten allemaal dat de Dreef in Boeghout een ongelooflijke waarde heeft op het gebied van ecologie, biodiversiteit, klimaatadaptatie. Op dat vlak hebben heel veel mensen wat bijgeleerd vorig jaar. Maar laat ons nu even terugblikken en heel klaar en duidelijk zijn. De omgevingsvergunningaanvraag van de Graaf ging over veiligheid, de conditie van de bomen, betreffende de veiligheid, de conditie van de bomen en de aanwezigheid van de pijpleiding te dicht bij de bomen. Iedereen wist dat de aanvraag zou komen. Daar is op verschillende momenten over gecommuniceerd. Vooraf hebben we gevraagd aan de graaf om ons in zijn dossier te overtuigen van de noodzaak tot kappen, als hij wou kappen. Dan moest hij ons overtuigen. Hij heeft dan nog een boomonderzoek op 15 bomen georganiseerd in januari 2021. Uit dit onderzoek bleek echter geen reden tot kappen. De 15 onderzochte bomen waren allen in een matige tot goede gezondheid. Deze vaststelling bracht ons ertoe om een gesprek met Defensie voor te bereiden. We hebben veel juridisch opzoekwerk verricht en het gesprek strategisch goed voorbereid. In het uiteindelijke gesprek met Defensie was eigenlijk cruciaal in het dossier. Onze voorstellen, hè, die we hebben geformuleerd, je hebt ze daarnet ook nog aangehaald, en spreken eigenlijk ons engagement uit en hebben hen overtuigd om de vraag tot kappen los te laten. Wij zijn toen van onze stoel gevallen. Op advies van studiebureau Arcadis, hè, die de omgevingsvergunningaanvraag van de Holleweg voor onze gemeente heeft behandeld, hebben we toch een omgevingsvergunning verleend. Want geen vergunning, dat zou betekenen dat we eigenlijk aan de kant staan. We zeggen tegen de graaf van oké, je mag niet kappen. En wij hebben eigenlijk uitgesproken naar Defensie dat we meer verantwoordelijkheid willen opnemen, dat we willen zorgen voor de dreef, hè, dat we het beheer van de dreef en de zorg van de bedreef heel belangrijk vinden, dat we daar een plan willen opstellen, dat we een begeleidingscommissie willen opstellen. Dus dan staan we daar eigenlijk met al ons goede voornemens, hè, staan we eigenlijk aan de kant. Arcadis adviseerde om ons wel een vergunning te geven, zodat we aan de vergunning, hè, misschien een vreemde vergunning, hè, want uiteindelijk staat erin dat we niet gaan kappen, hè, omdat we daar dan de bekende voorwaarden in kunnen verankeren, aan vast kunnen koppelen. Voor alle duidelijkheid, die omgevingsvergunning was een middel, geen doel. We wilden het engagement van de gemeente officialiseren ten aanzien van de twee belangrijkste actoren. Ten eerste de graaf, die de dreef wilde kappen, en tweede Defensie, die een deel van de dreef wilde kappen. In de voorwaarden werd ons engagement duidelijk gesteld en intussen bleven we on speaking terms. Konden we werken aan vertrouwen en verdere samenwerking proberen uit te bouwen. Ik denk dat veel mensen niet beseffen hoe spannend dat eigenlijk is geweest. Het overleg met Defensie vond plaats op 25 juni. Hun aangepast advies, hè, op basis van hetgeen wij, ons engagement, hè, hun aangepast advies is pas 12 juli binnengekomen, terwijl we de dag daarna op 13 juli een beslissing moesten nemen. Nu, intussen zijn we een heel stap verder. Hè, is er de erfpachtovereenkomst met Kempis Landschap, en heeft de verleende omgevingsvergunning eigenlijk geen betekenis meer. Want de erfpachtovereenkomst heeft dat eigenlijk allemaal overgenomen. De graaf kon dus afstand doen van zijn omgevingsvergunning. Het doel was bereikt. De dreef is gered en zal goed beheerd worden. Nu moet er enkel nog een nieuwe regeling overeengekomen worden tussen Defensie en Kempis Landschap, aangezien zij binnen de erfpachtovereenkomst nu het zakelijk recht hebben. Tot daar. Ik geef nog even antwoord op uw concrete vragen. De dreefcommissie is niet meer samengekomen. Wij wachten op het antwoord van de rapport van de veiligheidsonderzoeken van de bomen. Dat kan elk moment binnenkomen. Over de resultaten zullen we, zoals afgesproken, zeker breed en transparant communiceren. Als er binnen het rapport een advies volgt voor dringend onderhoud of verder onderzoek, zullen we dit oppakken. Intussen werken we samen in de regie van Kempis Landschap en regionaal landschap Rivierenland aan het beheerplan. En zoals reeds vroeger vermeld, kan de uitwerking, de besluitvorming en goedkeuring door hogere instanties enkele jaren duren. Dat neemt niet weg dat we intussen tijd natuurlijk niets doen. Hè. Wat er moet gebeuren, zal er gebeuren. Voor de lokale besluitvorming gaan we natuurlijk sowieso langs de gebruikelijke kanalen, want we streven naar een breed gedragen beheerplan. De dreef gaat ons alle aan. Dat was mijn antwoord. Zijn er nog vragen? Ik ben klaar.
Lode in de repliek. Lode? Ah ja. Uw micro staat nog op.
Ja, met een micro. Voilà, ja. Juist. Ik denk ik heb mijn antwoorden gekregen. Dus perfect, dank u wel.
Oké, dat is de tweede interpellatie geweest. We gaan dan naar de derde. En dat is een interpellatie van Philippe Peters. En die gaat over de fusie of hetgeen wat dat daarover in het nieuws is geweest. Philippe, ik geef u het woord.
Ja, vooral. Mijn micro staat aan. Merci. Dank u wel. Ja, er is ondertussen wel het een en het ander in de media verschenen. En er is natuurlijk, mijn vraag is nu een beetje achterhaald, deze interpellatie. Dus ga ik ze herformuleren ook. Wat ik lees in, ondertussen, wat er gebeurd is, is dat Borsbeek het district is geworden van Antwerpen, van de stad Antwerpen. Dat er gesprekken zijn geweest tussen Borsbeek en Boeghout. Maar ook wordt dan gevraagd naar de reactie van de burgemeester. En daar lees ik de reactie van de burgemeester van Boeghout dat er gelonkt wordt naar Boeghout. En dat er al vragen kregen, dat er al vragen werden gekregen. En daar wordt op gerijmd, maar we zijn een fusie niet genegen. Ik had graag geweten van door wie dat er gelonkt wordt en of dat dat waar is. Of dat er gelonkt wordt en door wie dat dat dan wel was. Dat is in ieder geval al een eerste vraag.
Maar ik stel voor dat je al uw vragen formuleert.
Wel, mijn tweede
vraag. Dan daar gecoördineerd
antwoord. Ja. Omdat het, ja, natuurlijk, er zijn nieuwe gegevens in het spel, dus deze interpellatie is een beetje, dat zal een beetje van voorschrijdend inzicht afhangen. Dus vandaar mijn vraag.
Ik heb begrepen dat Koen daarop gaat antwoorden. Koen?
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik kan alleen maar verwijzen naar het feit dat er in september 2018 een motie is goedgekeurd op de gemeenteraad, waarbij er een stemming is gehouden over de positie van de gemeente Boeghout aangaande mogelijke fusiegesprekken. Die motie is daartoe met 15 stemmen aanvaard geworden om geen fusiegesprekken aan te gaan. Dat was voor de gemeenteraadsverkiezingen. Nadien is ditzelfde thema op tafel gelegd tijdens de bespreking van de beleidsnota. Er is een heel duidelijke alinea opgenomen in de beleidsnota dat we geen fusiegesprekken aangaan en dat we dus wel inzetten op maximale samenwerking met andere gemeenten. Dat standpunt blijft ook zo. Dat heb ik ook zo verdedigd en uitgelegd. Er is een vraag geweest van Borsbeek, hè, om te bekijken of dat er interesse is van Boeghout om die gesprekken te voeren. Die heb ik dus afgewezen op basis van de argumentatie die onder andere toen in die motie aan bod is gekomen. En u heeft mijn standpunt ook gelezen in de krant. En u heeft ook gelezen in de krant dat onder andere Mortsel, de burgemeester van Mortsel, ook zelf zegt van wij zijn sterk op onszelf, maar hij zegt in diezelfde quote ook dat hij er ook misschien wel naar uitkijkt om in de toekomst misschien de hand te kunnen reiken aan Boeghout en of Hoven. Maar ik heb ook heel duidelijk in de media gezegd dat wij geen gesprekken en geen onderhandelingen voeren.
Dus er zijn ook er zijn vragen gekomen van Borsbeek en van Mortsel, als ik het goed begrijp.
Nee, er is alleen een vraag gekomen van Borsbeek, maar de burgemeester van Mortsel heeft ook gelonkt naar Boeghout.
Oh, omdat er ook staat, we hebben al vragen gekregen, meervoud. Dus ik veronderstel dat er meerdere vragen zijn gesteld. Maar alleen Borsbeek heeft gevraagd, als ik het goed begrijp. Dan volgt er eigenlijk nog een tweede vraag en dat heeft dan betrekking met het feit dat u meldt dat mocht er nu een verplichting zijn dat u dan zou overwegen om tot een volksraadpleging over te gaan. Maar u als schepen van participatie, is het dan niet eerder aangewezen
En dat is vooral onze standpunt daarin in deze materie, dat we vooral het fusiedebat transparant en genuanceerd willen voeren natuurlijk. En dat de inwoners daarbij betrokken worden. Langs de ene kant zijn er dat die echt dat debat helemaal ten gronde wordt gevoerd. En ene keer dat natuurlijk de verplichting daar is, dan is het natuurlijk heel laat om nog de bevolking dan pas dat debat te laten voeren natuurlijk. De argumenten die tegen een fusie worden aangevoerd, die zijn vaak emotioneel en weinig rationeel. Een fusie zal zeker ook nadelen hebben, maar er zullen ook even goed voordelen zijn. Maar het zou fijn zijn mocht de bevolking die dat debat tevoren kunnen voeren natuurlijk, in de plaats van ene keer dat men voor een voldongen feit komt te staan. Dus denkt u niet dat het beter is om zo snel mogelijk dat in een open debatcultuur dat op de agenda te plaatsen?
Ik zie Koen, als ik even mag, Sven wil tussenkomen en Filip Verstappen wil tussenkomen. Doen we dat in één keer en dat je dan antwoordt?
Ja, dat is goed.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil even ook collega Peters bijtreden in het kader van die fusiegesprekken. Nu, voor alle duidelijkheid, wij zijn geen voorstander om te fuseren bij Borsbeek. Maar dat is meer een demografisch verhaal dan wel een financieel verhaal. Maar wat dat wel meespeelt nu in de vrijwillige fusies, dat is de wortel die de Vlaamse regering de ezel voorhoudt. Hè. En ik wil hier niemand specifiek met een ezel vergelijken. Maar het is natuurlijk zo dat als je gaat fuseren naar 20.000 inwoners, of meer dan 20.000 inwoners, dan wordt er €200 per inwoner kwijtgescholden aan schuld. Wat dat toch zeker niet te verwaarlozen is. En hoe groter dat je gaat, hoe meer dat wordt. Hè. Boven de 25.000 inwoners is dat €300. Boven de 30.000 inwoners is dat €400 en zo verder. Boven de 35.000 inwoners stopt het en is het gewoon €500 per inwoner. Trouwens, dat gaat over de inwoners van de nieuwe fusiegemeenten. Hè. Dus een totaal aantal inwoners van die fusiegemeenten. Daarop wordt die schuldkwijtschelding gedaan. En dat klopt wel wat dat meneer Peters ook zegt, dat we dat nu die mogelijkheid hebben, maar dat die er in de toekomst niet meer zal zijn als er een gedwongen fusie is. Hè. De Vlaamse regering zit ook in een precaire situatie op gebied van budget, dus ze gaan daar niet blijven mee in het rondzwieren. Dank u wel.
Mag ik daar nog iets aan
toevoegen? Wacht even, Filip. Ik ga eerst Filip Verstappen het woord geven, dan Lode en dan het antwoord afwachten en dan mag je terug.
Oké, dank u.
Oké, dank u. Ja, ik had eigenlijk een kort vraagje aan Filip of aan Torp in het algemeen. Vanuit jullie vanuit het gemeentebestuur hebben wij gesteld dat we alleen willen verder gaan en dat we niet verder willen gaan met fusiegesprekken deze legislatuur. Dat staat zo in de overeenkomst. Mijn vraag aan jullie is eigenlijk, hoe staat het dorp tegenover gemeentelijke fusies en meer specifiek tegenover een gemeentelijke fusie wat betreft boekhoud met een andere gemeente?
Daar mag je dan Philips even ook in één keer op antwoorden. Lode?
Ja, kan ik er ook in één keer op antwoorden. Hè. Ja, ja. Ik zou even willen vragen naar de... Het is uiteraard, hè, de burgemeester zegt, we hebben daar in 2018 met de gemeenteraad over gestemd. Inderdaad, de vorige gemeenteraad, niet deze gemeenteraad. Ik denk dat het in deze gemeenteraad nog niet aan bod gekomen is. Dus eigenlijk is de vraag, als ik het goed begrijp van Filip, van moeten we niet in plaats van te zeggen, we doen het niet, of draait de vraag om, we doen het wel... moeten we niet met argumenten eens meer een debat gaan organiseren van ja, waarom doen we het niet? Of ja, waarom doen we het wel? Sven heeft er juist al een voorbeeld gegeven. Er is een financiële wortel. Dat zou kunnen. Dat kan een reden zijn. Maar moeten we daar niet een diepgaander gesprek over hebben in de gemeenteraad? En bij uitbreiding is het niet aangewezen, omdat het toch volgens ons een zeer belangrijke materie is, om daar ook de bevolking over te te informeren waarover het gaat, wat dat ook de voordelen zijn, wat de nadelen zijn. En daar kan van alles aan bod komen. Het is niet zo, en ik kan direct op Flip zijn antwoord, geven, dus niet zo dat wij van Torp per se voorstander zijn of tegenstander zijn. Wij zijn voorstander van een open debat te organiseren, de burger goed te informeren en ook daar te laten deelnemen. Dus er is perfect tijd genoeg voor om dat allemaal te gaan organiseren, indien we dat wensen. Dat is eigenlijk een concrete vraag, denk ik. Laat ons daar gezamenlijk eens over nadenken. Wat de voor- en de nadelen zijn, informeert de burgers daarover. En desgevallende wat de burgemeester ook al verwezen heeft, moeten we dan wachten om een volksraadpleging te gaan organiseren als het verplicht wordt? Of desalgevallende kunnen we dat nu al niet doen? Dan kennen we ook wat onze burgers daarvan denken. Hè?
Philippe Peters, is dat voldoende om nu het antwoord van Koen te krijgen?
Ik Lode nam mij de woorden uit de mond.
Oké.
Dank u.
Koen, gaat jij in de repliek?
Ja, heel graag. Het is een thema dat mij na aan het hart ligt en er is al heel veel over gedebatteerd. Ik heb daar ook zelf persoonlijk al heel wat over geschreven trouwens. Het is dus niet zo dat we alleen op de vorige gemeenteraad daar een standpunt hebben over ingenomen en waarover gestemd is. Dat hebben we ook deze gemeenteraad gedaan, want er stond een alinea in de beleidsnota. Er was dus de mogelijkheid om ook tijdens het debat over de beleidsnota en het begin van deze legislatuur over dat thema een standpunt in te nemen, net zoals over alle andere thema's die in de beleidsnota aan bod komen, maar daar staat een hele duidelijke paragraaf over de fusies in de beleidsnota. Dat is één element. Tweede element, ik verkoop onze gemeente niet omdat de Vlaamse regering een financiële wortel voor onze neus hangt. Ik bedoel, daar gaat het in mijn ogen niet over. Het gaat mij over het feit of dat die schaalvergroting, of dat dat niet de kloof tussen de burger en de politiek verder gaat vergroten. En dat is mijn persoonlijke mening. Dat is ook de mening van de pro-fractie. En het gaat hier over een louter materieel verhaal. En ik wil niet meestappen in een materieel verhaal, omdat ik ervan overtuigd ben dat de mensen van ergens zijn. Er is een identiteit, er is een plaats, er is een spreekwoordelijk leven onder een kerktoren. En die identiteit en die betrokkenheid is heel belangrijk bij waar je woont, hè, en waar je leeft, waar je bent opgegroeid. En het is schaalvergroting dat gaat zorgen voor een soort van vervreemding. En als die vervreemding de prijs is die we moeten betalen omdat er 200, 300 of 400 euro per inwoner afgelost wordt in schuld, ja, dan denk je dat we verkeerde vergelijkingen aan het maken zijn. In Denemarken en Nederland heeft men deze operatie in het verleden uitgevoerd. Daar zijn universitaire studies over uitgevoerd geworden. En daarin blijkt dat die fusies financieel op langere termijn, op korte termijn zelfs meer hebben gekost en op langere termijn zeker er niet toe hebben bijgedragen dat mensen eigenlijk zich beter voelen in hun gemeenschap, dat de dienstverlening beter geworden is. Zelfs in tegendeel, in Nederland zijn er nu gemeenten waar dat de culturele voorzieningen zijn afgebouwd, waar men nog amper politie ziet komen en zo verder. Dus dat is eigenlijk een stuk de realiteit van die alsmaar grotere schaalvergroting, wat voor mij ook een heel een verhaal is dat wel ook samenhangt met macht. Hè? Ik weet, en dat is ook zo, men heeft op de Antwerpse politieke tafels gedanst toen dat Borsbeek gevraagd heeft om te fusioneren. Een 10e district, dat is fantastisch. Men vergroot de stad als dusdanig, maar ik wil wel eens bekijken waar de Borsbekenaar dus over een aantal jaren zal gaan staan. Zal het zichzelf daar nog wel in herkennen? Gaan ze dezelfde dienstverlening nog hebben? In welke stedelijke verhalen moeten ze allemaal mee stappen? Daar waar, en dat is mijn visie op lokale politiek, ik de autonomie van de gemeente nu net heel belangrijk vind en waarvan ik denk dat fusieverhalen net die gemeentelijke autonomie aan het ondergraven zijn. En een tweede heel belangrijk debat, dat is wat ik van die fusies ook vind, men spant eigenlijk het paard voor de kar. Er is eigenlijk nood aan een interne Vlaamse staatshervorming. Er is nood aan een nieuwe visie op een intermediair bestuurlijk niveau. Dat wil dus zeggen tussen lokale besturen en de Vlaamse regering. We hebben een provincie. We hebben een rits intercommunales. We hebben een hoop VZW's. Regionale samenwerkingsverbanden. Men ziet bijna door de bomen het bos niet meer. Met heel veel mandaten. Men geraakt eigenlijk, men heeft nu vanuit de Vlaamse regering ook nog eens een piste ontwikkeld rond regiovorming. En we zitten eigenlijk als besturen in heel veel verschillende samenwerkingsverbanden en telkens met heel veel verschillende partners. Men zou eigenlijk veel beter daar orde op zaken stellen, een aantal zaken afschaffen, een aantal zaken die nu trouwens bijna niet democratisch gecontroleerd worden, of te min gecontroleerd worden. En dat, ik vind dat een probleem. He, als we nu kijken alleen al naar de hulpverlening, die toch zo cruciaal is, we hebben er straks de korpschef bij ons gehad, he, de brandweerzone en de politiezone, he, die komen al niet met elkaar overeen, die zitten al niet in dezelfde omschrijving. Ik vind dat problematisch. En zo zijn er heel wat zaken die zouden moeten aangepakt worden. Wij hebben nu als gemeente Boeghout heel veel samenwerkingsverbanden. En dat is ook goed. En we werken er ook aan, want de relatie met heel veel gemeenten is goed. Hè, maar we werken samen rond politie, rond brandweer, rond de kunstacademie. Er is een scholengemeenschap, er is een BIP-quintet, er is huisvalophaling, er is een burgemeestersconvenant, een campuslandschap, een regionaal landschap, een vervoerregio, Pietpa, Fluvius, sportregio, Elzora, vaccinatiecentrum, noem maar op. Ja, maar het is eigenlijk allemaal vanuit die lokale besturen dat zo'n zaken mee gecoördineerd worden. En we zouden eigenlijk beter eerst ingrijpen op van ja, hoe gaan wij ons in Vlaanderen organiseren, dan eerst die fusies eigenlijk te gaan vormen. Begrijp ik dat gemeenten fusioneren? Absoluut. Absoluut. Moest ik de burgemeester zijn van Borsbeek, dan was ik misschien ook genoodzaakt tot die beslissing. Want er zijn gewoon een aantal objectieve parameters als lokaal bestuur, waarbij dat je in een situatie terecht kan komen dat het niet anders niet meer kan. Als men inderdaad in een situatie terechtkomt waarbij men onvoldoende investeringen kan doen als lokaal bestuur, waarbij men, en ik citeer, men zegt van we kunnen nog amper één straat per legislatuur aanleggen, ja, dan heb je wezenlijk een probleem. Als je ziet dat je een aantal kerntaken binnen je gemeentelijk beleid niet meer kunt uitvoeren, of de fiscale druk moet verhoogd worden op je burgers, dan heb je inderdaad een probleem. En dat heeft natuurlijk ook te maken met het kerntakendebat. Ik zit hier nu bijna 15 jaar. En ik heb alleen maar bevoegdheden zien bijkomen vanuit het Vlaams niveau, vanuit het federale niveau naar de lokale besturen. Maar de middelen die daar tegenover staan, die zijn niet gevolgd. Er zijn er gevolgd, maar veel te weinig. En dus heb je altijd, en er zijn dan ook nog heel wat middelen weggevallen. Denk maar aan die dividenden. Dus ik begrijp dat er kleinere gemeenten met weinig inwoners op den duur niet anders kunnen dan dat gesprek moeten aangaan. Maar dat is niet de situatie waar onze gemeente zich in bevindt. Wij zijn nog altijd een gemeente die erin slaagt om 15 miljoen euro te investeren. Wij hebben nog altijd een schuld die 10%, maximum 10% bedraagt van onze inkomsten op het exploitatiebudget. We hebben dat ook allemaal financieel besproken, dus daar is geen druk om dat gesprek nu te moeten aangaan. Er zijn nog heel veel buurgemeenten waar dat in de toekomst gesprekken min mogelijk zijn, maar als men dat vanuit de Vlaamse regering niet zegt, en dat zal altijd op een termijn geplaatst worden, men gaat daar altijd een afstand nemen waarvan men zegt van ja, over 6 jaar of bij de volgende verkiezingen zal het moeten gebeuren. En ik geloof ook niet dat als men dat vanuit een Vlaamse overheid gaat opleggen, dat men dan plotseling gaat zeggen, ja, die gemeenten die het niet vrijwillig hebben gedaan, die hebben we beloond. En gemeenten die we nu moeten gaan dwingen, die gaan we niet helpen of daar gaan we geen middelen tegenover stellen. Ik denk niet dat de soep zo heet gegeten wordt. Trouwens, ik vind het eigenlijk ook wel een stuk een perverse redenering dat als een gemeente niet anders kan als te moeten gaan fusioneren, dat die eigenlijk geld toegestopt krijgen van de Vlaamse overheid om hun taken te kunnen uitvoeren. En die gemeenten die vanuit een autonome positie het wel nog alleen doen, dat die eigenlijk die middelen niet krijgen. Ik zou het een heel interessante kwestie vinden voor de Raad van State om eens te bekijken of dat eigenlijk wel correct is. Dat een fusie Antwerpen-Borsbeek nu 50 miljoen euro krijgt van de Vlaamse regering. En begrijp me niet verkeerd, ik gun het hun. Ik gun het hun van harte. Maar in welke mate is hier een ongelijke behandeling ten aanzien van gemeenten die niet fusioneren en die extra middelen niet krijgen? Ik vind dat eigenlijk wel eens ook een debat waard in het Vlaams parlement, om dat eens te bekijken en te onderzoeken. Dus mijn oproep is vooral naar een Vlaamse overheid om te zeggen van er moet hier eens ernstig nagedacht worden van hoe gaan we Vlaanderen in de toekomst bestuurlijk organiseren? Krijgen we daar alle neuzen in dezelfde richting? En je zou ervan verschieten hoeveel burgemeesters hier op eenzelfde golflengte zitten met elkaar. Hoe gaan we dat eigenlijk doen? En dat is het eerste debat dat we moeten gaan voeren. ten aanzien van boekhoud, een volksraadpleging, dat is nu net een instrument of een middel om het zo breed mogelijk te kunnen bespreken met inwoners, omdat je daar ook verplicht bent om duidelijke vragen voor te leggen, omdat je verplicht bent om debatten te organiseren, omdat je verplicht bent om informatie te geven als overheid. Dat hangt daar allemaal van vast. Er is een wettelijke kader rond. En je kan aan alle inwoners ook individueel de mogelijkheid geven om zijn stem te komen uiten. Dus ik ben in het verleden ook altijd voorstander geweest van volksraadplegingen. We hebben mee destijds de allereerste volksraadpleging in Boekhout getrokken en georganiseerd. Dus als hier een debat over moet gevoerd worden in onze gemeente, heel graag. En het is trouwens de gemeenteraad die dan zal beslissen dat er zo'n volksraadpleging kan komen. Ik wil gerust een motie voorbereiden of een initiatief voorbereiden om dat te organiseren in onze gemeente. Misschien is het zelfs een goed idee om bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen meteen de mensen daar ook uitspraak over te laten doen. En de vragen die op ieders lippen branden, is van 1. Is men voor of tegen een fusie met alle mogelijke voor- en nadelen heel duidelijk geschetst, objectieve informatie, wat zijn de voordelen, wat zijn de nadelen, en ook trouwens in de fusie van Borsbeek-Antwerpen doet men dat nu. Ik heb heel het lijstje gezien, ik heb de teksten gelezen daarover, men heeft daar een aantal zaken afgesproken, dus men kan dat heel duidelijk verwoorden naar de mensen, en men kan ook zeggen tegen de mensen: stel dat je toch tegen een fusie bent, maar het kan niet anders, het moet. Naar welke richting kijk je dan? Kijken we dan eerder richting de stad Antwerpen, naar Mortsel, Hoven? Kijken we meer richting Lier of zelfs Randst? De mogelijkheden zijn legio. Dus ik ga het debat zeker niet uit de weg gaan, maar ik wil toch wel het veel breder opentrekken dan het te beperken tot de mogelijke schuldafbouw die daaraan vasthangt.
Ik ga het woord eerst nu geven aan Sven, dan kort aan Filip Verstappen en dan aan Lode. Ik denk dat dat de volgorde is, Sven.
Ja, dankjewel, voorzitter. Ik ben het niet eens met de burgemeester dat het alleen maar om een financiële operatie zou gaan. Dat is zeker ook niet wat ik bedoeld heb. En dat is zeker ook niet waar dat wij als partij achter staan. Dat was ook de reden waarom dat ik in mijn allereerste antwoord dat juist zei dat ik geen voorstander zou zijn van een mogelijke fusie met Borsbeek. Omdat we daar demografisch gewoon te groot verschil... dat is een te groot verschil tussen de samenstelling van de bevolking in Borsbeek dan die van in Boekhout. Ik denk dat dat een heel belangrijke is, dat zo'n zaken heel sterk bewaard worden, los van die financiële wortel dat er dan eventueel is. Maar het is natuurlijk een verhaal van toekomstvisie en een verhaal van schaalvergroting. En ook een verhaal van macht en postjes. Want dat zegt de burgemeester natuurlijk ook. Het is een verhaal van macht. En dat is klassiek en eigen aan een lokale lijst en aan lokale politici. Om dat natuurlijk niet te willen afgeven. Want dat is het vasthouden aan de eigen macht. Zoals dat de burgemeester daar juist ook zei. Wat dat toch niet onbelangrijk is voor sommigen. De voorbeelden die de burgemeester aanhaalt van Denemarken en Nederland, dat klopt, maar daar zijn ze ook te ver gegaan. In Nederland zijn de gemeenten 80 tot 100.000 inwoners groot, soms 8, 9, 10, 12 dorpskernen. Dat is natuurlijk niet het soort van fusieoperatie waar dat we hier voor staan. Nu, het is niet onmogelijk, maar ik denk ook niet dat dat wenselijk is. En voor alle duidelijkheid, dat is ook niet waar dat wij achter staan. Dus ik vind dat toch wel een belangrijke. Het is ook flauw om te stellen dat de Borsbekenaar nu slechter af zou zijn of beter af is, om het dan nu te zeggen, dan de Antwerpenaar. Want dat is wel wat dat er eigenlijk uit het verhaal naar boven komt. Een Antwerpse burger zou een slechtere dienstverlening krijgen dan de huidige Borsbeekse burger. Dus dat is een beetje, dat is flauw en onjuist. De eigenheid van een dorpskern, een woonkern is daar. En we zijn zelf een fusiegemeente. En een vreemdenaar is geen boekhoudenaar. Dus die eigenheid die blijft bestaan. En dat is ook niet verkeerd, dat mag ook. Hè? Dus die eigenheid, in de jaren 70 was er die fusie. Ondertussen zijn we 50 jaar, bijna 50 jaar verder, meer dan 40 jaar verder. En die eigenheid is er nog altijd. Dus het is ook flauw om te zeggen van, oh, dat gaat dan verloren of ik weet niet wat. Dat is maar een kwestie van hoe dat je er dan mee omgaat als lokale politieker op die moment. Uit het antwoord van de burgemeester begrijp ik dat hem een debat in het Vlaams parlement ambieert. Dus ik ga ervan uit dat misschien pro nationale ambities heeft of regionale ambities. Of de burgemeester op zich, dat kan natuurlijk. Ik wens hem daar ook alle succes mee. En het verhaal van de volksraadpleging, daar wil ik mee eindigen. Dat is geen succesverhaal in Boeghout. Nu, ik ben daar persoonlijk niet tegen. Ik ben persoonlijk zelfs hele grote voorstander van het systeem zoals dat het in Zwitserland is, waarbij elke verkiezing een aantal vragen worden gesteld aan alle burgers. Maar wat ik dan heel belangrijke vind, en daar heb ik dan weer wat bang voor, dat is dat die vraagstelling ook juist moet gebeuren en die informatie moet ook juist gebeuren. En die vraagstelling, als we gaan kijken naar de Hoppler-bevraging die dat in Boeghout is uitgevoerd geweest, dan kun je toch wel vragen stellen bij de manier van vraagstellingen, de manier van antwoorden die daarbij hoorden. En natuurlijk is het ook een hele belangrijke dat er goede informatie wordt gegeven aan de burger op die moment over die verschillende vragen of over het aspect waar dat het dan over gaat. Denk ik maar aan het Brexit-verhaal dat dan een hing met leugens door een ieder verspreid daar. En dat is alleen maar een spijtige zaak natuurlijk. Dus ik vind dat allemaal belangrijke zaken om mee te nemen in het verhaal. Voilà, dat was mijn antwoord. Dat was mijn vraagstelling en antwoord. Dank je wel.
Filip? Verstappen? Of heb jij je handje weggedaan?
Ja, ik heb mijn vraag gesteld aan het dorp. Die Filip Peters is die nu het woord nog vraagt.
Ja, oké. Okay, ja. Nee, Lode nog. Ook Lode?
Ja, dank u. Het getuigt al een beetje het debat dat hier al wat ontstaat. Hè. Dus lijkt mij heel boeiend. En ik ben het waarschijnlijk wel eens met de burgemeester dat er buiten de lokale organisaties of reorganisaties er nog heel wat werk is in bovenliggende niveaus. Hè. En misschien is het een moment om vanuit het Schepencollege of de gemeenteraad een schrijven te richten met de verzuchtingen die dat daaromtrend zijn. En dan kunnen we daar ook daarmee steunen. En ik ben vooral ook heel blij en akkoord met de vorige spreker in verband met de volksraadpleging. En als de burgemeester zegt, ik wil daar gerust aan meewerken. Dat is eigenlijk ook onze enige en belangrijkste vraag. Om eigenlijk de bevolking goed in te lichten en mee te betrekken bij het debat dat er moet aankomen. En als de burgemeester het initiatief daar wilt voor nemen om samen met de meerderheid, met de oppositie en de meerderheid om dit degelijk voor te bereiden, kan ik er alleen maar toejagen.
Filip Peters, heb jij nog als laatste iets in te brengen?
Ja, dankjewel. Het is...
Of kan het hier volstaan?
Ik had mijn micro. Ik dacht dat mijn micro aan stond. Excuseer, sorry. Maar dank u voor het toch nog mij heel even aan het woord te laten. Het is gewoon een bedenking die ik maak. Hè. Het is niet omdat je 15 miljoen tijdens een hele legislatuur investeert, hè, dat je daarvoor financieel gezond bent. We weten heel goed dat wij een van de slechtste leerlingen wat dat betreft.
Ja, kom ernstig blijven. Hè.
Ja, we zijn heel ernstig. Ja,
leest uw dossier dan over budget, alstublieft, jongens.
Ja, mag ik even,
We gaan.
Dus wij zijn een van de leerlingen van de klas wat betreft de schulden per inwoner in onze gemeente. De schuldenlast is bijzonder hoog. Dus het is niet als je... Ik ken ook veel mensen die een hele grote auto kopen, maar boven hun stand leven. En straks zitten we met een schuld van 27 miljoen op het einde van deze legislatuur. Dus we moeten daar niet onnozel over doen. We kunnen moeilijk zeggen en stellen, en dat is telkens keer weer, dat we dat dienen te herhalen, dat onze financiën en gezondheid zijn. Dat klopt langs geen kant. Sorry.
Al 15 jaar zijn die gezond. Je dossier kennen.
Ja, en dat geldt ook voor u, dat is wederzijds.
Maar ik denk dat we dat debat al gehad hebben. Ik ga dat hier dus ook niet laten escaleren om terug te gaan. Ik ga overgaan naar de volgende interpellatie. En dat is een interpellatie...
Als ik nog even mogen, heb ik het goed begrepen dat u de burgemeester initiatief gaat nemen om een motie voor te bereiden voor de gemeenteraad om een volksraadpleging te organiseren? Of heb ik dat niet goed begrepen?
Dat heb ik zelf voorgesteld, hè, omdat ik dat wel interessant zou vinden. Ik heb zelfs gezegd, het lijkt me zelfs interessant om te bekijken of we dat samen met de volgende gemeenteraadsverkiezingen, de bewoners daar, die moeten dan toch allemaal opkomen, of we dat dan niet kunnen voorleggen. Dat zou misschien wel een interessante piste zijn. Ik ben daar alleszins genegen, maar dat zal even rustig moeten bekeken worden. Hè. Dat is een idee dat ik gelanceerd heb. Hè. Dat ook in de dat ik gezegd heb, van als je mensen wil betrekken, is dat een ideaal instrument om dat daarmee te doen en mensen daar ook over te horen. Omdat er een wettelijk kader is waarbij een overheid ook verplicht is om objectieve informatie te verstrekken en zo verder. En debatten te organiseren.
Ik stel voor dat we dat goed noteren allemaal, deze interpellatie, en dat we zien wat dat we daar de volgende tijd, of dat we daarop terugkomen en op welke manier. Dus dat is denk ik zeker nog iets wat dat we in deze gemeenteraad nog ter sprake zal komen. Christel, ik ga u het woord geven over de hondenweides.
Ja, goedenavond. Ja, goedenavond. Ik wil nog eens eventjes verwijzen naar onze interpellatie van enerzijds collega Sven Snijders van januari vorig jaar en mijn interpellatie van november vorig jaar. In de gemeenteraad van november werd dan ook door Schepen Verstappen geantwoord dat de toen voorziene locaties zijnde het Kriekenhof in Vremden en het park achter de gemeentehuis in Boeghout geschrapt werden omwille van klachten van omwonenden. Daar hebben we toen ook begrepen dat de nieuwe locaties gekozen zijn, zijn de Kapenberg in Boeghout of op het nieuwe RUP in Boeghout, op Kapenberg in Boeghout. Enerzijds en anderzijds Park Biezenwijken in Vremden. Ik heb daar een paar bedenkingen bij. Kapenberg in Boeghout, dat denk ik dat dat dan in het bosgedeelte was van het nieuwe RUP. Lijkt me een heel mooie locatie. Echter toch wel een beetje uit de richting voor mensen die vanuit het dorpskern tot aan de hondenweide zouden moeten stappen. Dat toch snel... Google Maps leert ons dat het dan 22 minuten stappen is, wat eigenlijk wel best haalbaar is voor mensen die dagelijks een stevige wandeling doen. Maar voor heel veel mensen toch wel een beetje uit de richting. Dat is mijn eerste bedenking. Anderzijds, specifiek voor de hondenweide in Biezenwijken in Vremden, daar ga ik mijn interpellatie anders moeten formuleren, denk ik, omdat... daar mijn vraag was om dan eventueel de locatie te herbekijken. Niet zozeer omwille van de locatie, want die is centraal gelegen, die is mooi in het park gelegen. Maar ik heb toch wel gezien dat dat een heel laag punt in het park is. En ik vrees echt wel dat die locatie er vrij veel onder, niet echt onder water gaat staan, maar toch wel snel een modderpoel zou kunnen worden. Maar ik had mijn interpellaties opgesteld in de zin van toch die locatie te herbekijken. Maar ondertussen heb ik gezien dat jullie of het bestuur aan de werkzaamheden gestart zijn. Dus ik ga ervan uit dat ook daar de hondenweide zal komen. Maar toch blijft mijn bedenking een beetje in de zin van één, dat het een laag locatie is en anderzijds ook geen verlichting voorhanden is, waardoor dat dan bijvoorbeeld in de winterperiode voor 8 uur 's morgens, na 5 uur 's avonds, de hondenweide niet kan gebruikt worden. Dus toch nog wel deze twee bedenkingen, ook voor de hondenweide in Vremden. Dank je wel.
Filip, tenzij iemand wilt aansluiten, maar ik zie alleen een handje bij Filip. Filip Verstappen.
Ja, dank je wel. Dank je wel, Christel, voor uw blijvende opvolging van dit dossier. In de eerste plaats ben ik zelf blij dat er eindelijk perspectief is voor het realiseren van een hondenweide of twee hondenweides, waar veel eigenaars van honden al geruime tijd naar vragen. Wat betreft de toekomstige hondenweide in Boeghout, vind ik eigenlijk wel dat die voldoende centraal gelegen is. Vele vragen van hondeneigenaars kwamen namelijk uit de Gillegonwijk en dat is dan zeer nabijgelegen. Ook voor een groot deel van de dorpskern is Kapenberg zeer nabijgelegen. En trouwens, om nog even op uw vraagstelling in te gaan, waar in dat RUP, dat is uiteraard nog niet vastgelegd, want er is nog geen plan van dat RUP, dat moet nog opgestart worden. Maar verder over die locatie, u begon uw wandeling in het plannetje dat je bijgevoegd had in de omgeving van het Chefanhoofdplein. Stel dat het omgekeerd is en je zou uw hondenwei in de regio Chefanhoofdplein creëren, ja, dan zouden de mensen vanuit de Gillegonwijk of vanuit de dorpskern in de andere richting 20 minuten moeten wandelen. Ja, een weide midden in de dorpskern, ja, die is er nu eenmaal niet. Dus ik zie daar niet direct een andere locatie voor. Ik ben zelf dus tevreden met Kapenberg. Dat was ook, dat stond ook hoog op het lijstje vorig jaar toen we de locaties hebben vastgelegd. Wat betreft vreemden, daar ben ik dan recent nog geweest en ook in de herfst toch op vrij natte periodes, omdat die bezorgdheid rond de waterrouw inderdaad was. Maar dat blijkt ook best mee te vallen. En bovendien zal er ook een wadi voorzien worden, wat een stukje wateropvang betekent en wat meteen ook een extra spelelement is voor de honden. De hondeneigenaars juichten dat ook toe. Dan wat je net nog zegt over die verlichting. Ik denk niet dat het de bedoeling is van verlichting te gaan plaatsen in Park Biezenwijken. Hoe het zal zijn op Kapenberg, dat weten we uiteraard nog niet. Maar als ik ook de hondenweides zie in Hoven op het Vrijthouten, die zijn ook niet verlicht. Oké, er is wel verlichting langs de wegnis die er voorbij loopt. Maar om nu de hondenweide zelf te gaan verlichten, dat is vooralsnog niet de bedoeling. Daarnaast betreur ik ook wel een beetje dat je de geselecteerde locaties, ja, dat je er niet enthousiast over bent of ze niet meteen mee ondersteunt. Je weet dat het geen gemakkelijk traject was om een geschikte locatie te vinden. En ik wil er ook nog eens op wijzen dat je moet weten dat, ja, er is geen kat die een hondenwei in zijn buurt wil eigenlijk.
Eventjes ter verduidelijking. Ik ben helemaal pro-hondenwei. En zoals vele mensen zitten we echt te wachten. Ik ben zelf een hondeneigenaar. Zitten we te wachten op een hondenwei. En ik ben niet zozeer tegen de locatie, of de nieuwe locatie. Maar ik denk dat de vorige locatie gewoon beter gelegen was. Hetzelfde in Boeghout. Kapenberg op zich, dat is inderdaad voor de Gillegonwijk beter bereikbaar. Maar ik denk dat het park achter het gemeentehuis een betere locatie was. Centraler gelegen en voor veel meer mensen toegankelijker. Qua afstand en gewoon centraler gelegen. Ik ga daarmee geen afbraak doen aan de nieuwe keuze. Maar het verhaal van not in my backyard. Hè, iedereen wil alles. Maar als er dan een hond in... dan is dat dan blijkbaar al een probleem. Dus Filip, wat ik eigenlijk gewoon wil aankaarten, dat is van, er was een locatie in Vreemde. Er zijn een aantal omwonenden die er tegen zijn. En nu gaan we kiezen voor een locatie die, naar mijn gevoel, driekwart van het jaar onder water gaat staan. Maar dat zullen we zien in de toekomst als die hondjes er lopen, die wadi. Je zegt, ja, veel hondeneigenaars zijn een grote fan. Mijn hond zit elke week, elke dag in de beek. En dan zeggen die mensen tegen mij, van Christel, hoor jij met zo'n hond naar huis? Dus als je een wadi in een hondenwei gaat leggen, ik denk niet dat dat zo'n verstandige keuze is, Filip. Maar oké, dat zullen we ook in de toekomst zien. Of dat er effectief zoveel hondenwei-eigenaars grote fan van uw wadi gaan zijn. Maar
dat is niet mijn wadi.
Dus omdat je zegt van veel mensen zijn pro, ik ben er niet zo van overtuigd. Maar dat zullen we dan wel zien. En ik wil eigenlijk gewoon mijn pleidooi afsluiten onder de dingen van... voor de goede orde, ik ben wel fan van de locatie, maar ik vrees alleen dat het gewoon een te laag punt gekozen is. Dat is eigenlijk alles. En ik denk dat de vorige locatie beter was. Dank u wel.
Dank u, Christel. Misschien kan je ineens doorgaan naar de volgende interpellatie die dat je hebt ingediend. En dat gaat over het containerpark of een containerpark van IGIAN. Doe maar, Christel.
Ja. Staan mijn dingen op? Ja, toch wel. Ja. Ja, goedenavond opnieuw. Op zaterdag 15 januari 2022 ging ik als brave burger en hevige fan van Sorteren naar het containerpark in Wommelgem. Echter groot was mijn verwondering dat ik geen toegang tot het containerpark kreeg wegens niet gereserveerd. In Borsbeek, Wommelgem en Weinigem moet je vanaf 1 januari reserveren op dinsdag, vrijdag en zaterdag. Woensdag en donderdag kan je alsnog nog terecht zonder afspraak. Waarom op afspraak? Dus ik citeer de afspraak of de reden voor het maken van een afspraak volgens de IGIAN website. Zegt men daar, het intergemeentelijk recyclagepark van Borsbeek, Weinigem, Wommelgem is het drukst bezochte recyclagepark van de IGIAN-regio, met maar liefst 100.000 bezoekers op jaarbasis, zorgt voor momenten van lange wachtrijen, wachttijden, grote impact bij buren, bij bedrijven, en ze hebben dus gekozen voor een hybride reservatiesysteem. Mijn bedenkingen, 1. Zou de gemeente Boeghout dit in de toekomst ook mee kunnen opnemen in ons informatieblad? Onder de noemer van een verwittigd man is er 2 waard. Ik heb zelf moeten constateren dat het, ik had niet zo heel veel bij, dus dat was nog niet zo'n grote drama. Maar voor hetzelfde geld sta je daar met een volle remork en dan weet je dat niet. Een tweede bedenking, een containerpark moet naar mijn gevoel zo laagdrempelig mogelijk zijn. Door het invoeren van een reservatiesysteem kan je niet meer spontaan naar het containerpark onder bijvoorbeeld een mooie dag snel gras maaien en voor het sluitingsuur nog netjes naar het containerpark brengen. Dat kan toch wel eens een moeilijk verhaal worden. Wordt daarmee dan de kans op sluikstorten dan ook niet groter en reëler? Een derde bedenking of een derde vraag. Zijn er plannen om een dergelijk reservatiesysteem ook in Boeghout in te voeren? Dank u wel.
Aan wie, Chris, ga je daarop antwoorden? Want er zijn geen mensen die willen aansluiten, zo te zien.
Ja. Oké, ik zal erop antwoorden. Bedankt Christel voor uw interpellatie. Bij deze kunnen we dan ook ineens een primeur melden dat we op 11 januari 2022 ook informeel in de rand van het college de knoop hebben doorgehakt om ook ons recyclagepark in de toekomst deels op afspraak en deels met vrije toegang te organiseren. We hebben aan IGIAN gevraagd om hiervoor de nodige stappen te zetten om deze organisatie voor te bereiden. Het invoeren van deze afspraakformule is vooral om de drukke dagen, het gaat echt wel over de drukke dagen, met lange wachtrijen en wachttijden op te vangen. De voorbije maanden heeft het systeem al een positieve evaluatie gekregen van de gemeentes die er al eerder mee starten, zoals Braschaat, Ranst en Runst. Nu, deze gemeentes zijn eigenlijk zelfs bezig met alleen maar een afspraakformule. Daar hebben wij vorig jaar op het college ook over gesproken, maar dat vonden we een beetje te. En dus we hebben dat eigenlijk afgehouden. We hebben toen wel eens gevraagd aan IGIAN, zou het eventueel ook zoals nu het hybride systeem kunnen zijn, maar dat kon toen niet. Maar dat is dus blijkbaar nu veranderd, hè? Want we hebben wel een voorkeur voor het hybride systeem, zodanig dat op de meest drukke dagen er op afspraak wordt gewerkt en op rustige dagen kan het recyclagepark zonder afspraak bezocht worden. De bedoeling is ook niet alleen voor de mobiliteit, maar ook dat de dienstverlening op en rond het recyclagepark zal verbeteren. De bezoeken worden meer gespreid in tijd, wat ervoor zorgt dat elke bezoeker beter begeleid kan worden. Wachtrijen en bijhorende frustraties behoren dan ook tot het verleden. Bij je vraag van zou de gemeente dit in de toekomst, in verband met het hybride systeem vanaf 1 januari in Wommelgem, of dat we dat ook willen opnemen in ons informatieblad. Natuurlijk, dat zullen we willen doen. Maar we hebben eigenlijk van IGIAN een persbericht ontvangen in verband met deze omslag. Pas op 3 december 2021. Dat is natuurlijk wel laat om nog in onze hashtag Boeghout Beweegt te zetten. Nu, via de schepen van Milieu van Ranst, waar ik wel wat contact mee had, had ik begin vorig jaar, toen zij overgeschakeld zijn naar het systeem, enkel op afspraak, gehoord dat er iemand iemand aan de ingang van het recyclagepark stond om de mensen op te vangen en hen dan wat uitleg gaf over wat dat dus de nieuwe bedoeling is en de nieuwe manier van werken. En dat mensen toch nog wel toegelaten werden tot het recyclagepark. Dus wij hadden ook wel de indruk dat het daar ook zou gebeurd zijn, maar ik heb dat nu wel niet gecheckt bij Womaghem. Dat is natuurlijk wel spijtig. In verband met het feit, de vraag van wat een containerpark laagdrempelig, zo laagdrempelig mogelijk moet zijn, natuurlijk, dat vind ik ook. Hè. En dan de vraag wat het reservatiesysteem dan niet meer, dat je niet meer spontaan naar het containerpark komt, heb ik ook eventjes gehoord bij IGIAN. En daar zeggen ze van het recyclagepark kan zeer eenvoudig ingepland worden via een online reservatietool. Ofwel via de telefoon, als je geen computer hebt. En dat reservatiesysteem, dan kan je zelfs tot een kwartier op voorhand een afspraak reserveren. En je kan zelfs 3 afspraken reserveren op éénzelfde dag. Maximum 3. Vanuit Randst heb ik de feedback gekregen van, als je even moet wachten, en dat blijkt bijna nooit langer dan 1 uur te zijn, om een reservatie in te voeren, dan bespaar je eigenlijk tijd. Want anders zou je toch moeten aanschuiven. Dus je reserveert en je merkt van oké, ik moet 1 uurtje wachten. Dan kan je eventueel nog iets anders doen. En dan schuif je aan en kan je ineens je materiaal achterlaten. Zij merken ook op dat het eigenlijk in het recyclagepark op die drukke dagen voordien eigenlijk altijd betrekkelijk rustig is. Hè. Je rijdt gewoon binnen naar de paspoortcontrole. Luc Redik vertelde van ja, toch wel zalig als je ziet welke files er soms in Womaghem en Boeghout staan. Wat een beetje leedvermaak. De vraag van of dat de kans op sluikstorten reëler wordt, die vraag heb ik ook gesteld. We hebben onszelf ook vorig jaar die vraag gesteld. En blijkt eigenlijk uit de ervaring van de pilootprojecten dat dat geen geval is. Hè. Men maakt een afspraak. En men weet ook dat men zijn afval effectief ook kwijtgeraakt. Je laat je auto helemaal vol, je hebt een afspraak, je rijdt er binnen en je kan alles achterlaten. Zij hebben zelfs de indruk dat dat sluikstort eigenlijk meer gebeurt bij mensen die bijvoorbeeld moeten aanschuiven en op een bepaald moment gefrustreerd raken omdat ze te lang in de wachtrij staan en dan wegrijden en met hun volle auto elders gaan storten. Dus... zij hebben daar niet de ervaring mee dat dat toegenomen zou zijn. En de laatste vraag van, zijn er plannen om het dergelijke reservatiesysteem ook in Boeghout toe te voeren? Daar heb ik daar net al eventjes op geantwoord. Ik hoop dat dat voor jou voldoende en duidelijk is. Alsjeblieft.
Hartelijk dank. En ik wil eventjes meegeven dat ik wel binnengelaten ben. Eventjes moeilijk gedaan, maar dan mocht ik toch nog wel binnen.
Ja.
Dankjewel.
Oké.
Het woord nog aan Sven geven. Sven?
Ja, dankjewel voorzitter. Ik had nog een paar vraagjes. Ik deed Christel helemaal bij, die laagdrempeligheid, denk ik dat ontzettend belangrijk is. Dus vandaar dat ik ook een vraag had bij dat telefonisch. Dus je kunt dan wel bellen naar IGIAN, maar je moet dat natuurlijk ook wel weten. Hè? Je moet weten naar welke nummer dat je moet bellen om die afspraak te maken. En ik had dan ook wel een vraag bij, wat zijn de openingsuren dan van die IGIAN telefoonnummer? Zijn dat kantooruren? Zijn dat de openingsuren van het containerpark? Allee, het zal daar wel ergens tussenin liggen, zeker. Bijkomend nog, hoeveel slots worden er dan voorzien? Want er zijn inderdaad, dat wordt voorzien op de drukke dagen. Een aantal mensen per tijdslot, veronderstel ik. En wie bepaalt dat dan? Is dat op basis van historiek? Is dat op basis van hoeveel mensen dat er, hoeveel personeel dat er is op dat moment? Is dat op basis op, ik weet niet welk algoritme dan ook, hè? Dus dat aantal slots, dat is toch wel bepalend of dat die laagdrempeligheid behouden blijft, hè? En of dat die toegankelijkheid behouden blijft. En dan een bijkomende vraag, want u zegt ook, je kunt 3 slots per dag boeken. Dus ja, als ik denk van, ik ga niet meer een hof werken, ik zal een slot boeken om 12 uur, ik zal een slot boeken om 2 uur en ik zal een slot boeken om 3 uur, ik zeg maar iets, dan heb ik zeker een slot wanneer dat mijn karken vol is. Ik zeg maar iets, hè. Dus wat gaat dat doen met no-shows en mensen die daar een afspraak maken, maar niet opdagen? En bijkomend, wat gaat dat doen met mensen die net te laat of net te vroeg zijn? Hè? Want ja, je kunt dat ook niet altijd helemaal inschatten. Als je van mijn kant van het spoor komt en je staat aan de barreel, zeg maar iets, en je bent net te laat voor je slot, wat gaat dat dan doen? Ik ga ervan uit, zeker in het begin, dat je wel binnengelaten gaat worden. Maar het halsstarrig vasthouden aan regeltjes is op het containerpark soms ook wel een probleem. Gelet op de situaties die zich hebben voorgedaan bij het begin van de corona. Dus ik denk dat daar toch wel, dat toch wel belangrijk is dat daar een zekere policy in is. Dank u wel.
Ja,
Sven, zeer terechte vragen. En ik denk inderdaad, we hebben nu aan Igian de opdracht gegeven om dat helemaal uit te zoeken. Zij gaan daar wel eventjes mee bezig zijn om inderdaad alles bij elkaar te brengen. Nu, ze hebben al een beetje ervaring in de andere recyclageparken, dus ik heb er eigenlijk wel vertrouwen in dat dat goed gaat verlopen. En dat gaat inderdaad met alle dingen die jij aangehaald hebt, gaat er rekening gehouden moeten worden natuurlijk. Hè. In verband met de toegankelijkheid, het is natuurlijk de bedoeling dat iedereen daar altijd naartoe kan gaan. En ik weet ook wel, niet iedereen heeft een computer, maar er blijven sowieso ook nog wel altijd dagen waarbij je er gewoon naartoe kan gaan, hè, dat het vrij toegang is. Hè. En dat zijn dan meestal ook de rustigste dagen. Dus dat is nog altijd wel ter beschikking. In verband met die telefonische reservatie, dat is eigenlijk elke dag, dus van maandag tot vrijdag. En dat zijn de kantooruren. Ik denk juist tussen de middag dat er eventueel, ja, zeker dat er dan even een middagpauze is. De slots, ja, dus we rekenen we een stukje op de expertise van Igian, die dat nu al heeft uitgebouwd. Met no-shows, ja, dat spijt ik natuurlijk. Hè. Ik hoop dat daar niet te veel voor gaat vallen. Ik denk dat ook niet, maar dat weet ik niet. Ik weet niet wat ze daarmee omgaan op andere plaatsen. Als je te laat bent, dan ben je te laat, dan kan je niet meer binnen. Misschien in het begin nog wel, maar uiteindelijk, je reserveert en dat gebeurt aan de hand van jouw identiteitskaart. En dan ga je binnen zoals dat nu ook is. Hè. En als blijkt dat je te laat bent, dan gaat de barreel niet open. Als je te vroeg bent, dan moet je gewoon eventjes wachten totdat het aan jouw beurt is. Kan je hiermee verder, Sven?
We gaan het daarbij laten, alleszins, denk ik.
Oké. Okay.
Ik zie ook geen handjes niet meer. Maar het is natuurlijk iets wat dat ook moet bekeken worden in de toekomst, denk ik, of dat werkt. Hè.
Dat kan ook nog altijd geëvalueerd worden, hè?
Ja. Ik denk dat we daarmee aan het einde zijn gekomen van de openbare zitting. En ik moet dus eerst aan de diensten vragen om de streaming te stoppen. Ik wens diegene... Sven, wil je nog in het openbaar gedeelte iets zeggen?
Ja, ik zou de diensten en de voorzitter nog willen bedanken voor het alsnog agenderen van de interpellaties die omwille van een materiële fout door mij te laat werden doorgestuurd. Allee, dat is vanuit een beschermde omgeving verstuurd en die waren niet verzonden. Dus, maar toch dank om die nog te agenderen.
Dat hebben we graag nog toegelaten, omdat we ervan uitgingen dat daar geen misbruik van zal gemaakt worden. Dus... Oké, dan alle mensen die volgehouden hebben geluisterd naar het openbaar gedeelte van de gemeenteraad, wil ik alvast nog goedenavond wensen.